laten, dan wil ik graag de gemeenteraad van maandag 23 oktober 2023 voor geopend verklaren. Ook hier hebben we als eerste punt de notulen van onze vorige vergadering. Iedereen akkoord om deze goed te keuren? Unaniem goedgekeurd. Tweede punt betreft het muzikaal totaalspektakel Mol in scène 3. Waarvoor een bestek werd opgesteld met een totale raming van de uitgave BTW inbegrepen 199.400 euro. Er wordt aan de raad voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Volgens het artikel vermeld op uw agenda van de wet overheidsopdrachten is het mogelijk om voor bepaalde werken, leveringen of diensten de overheidsopdracht te plaatsen door middel van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, waarbij die werken, leveringen of diensten alleen door een bepaalde ondernemer kunnen worden verricht, omdat de opdracht als doel heeft het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke prestatie. En de eerste doelstelling van het project Mol in Scène 3 is gemeenschapsvorming. Kennis van de gemeenschap is al dus fundamenteel. Mol in Scène 3 vormt het sluitstuk van een triptiek. Als laatste deel van een drieluik kan dit enkel uitgevoerd worden door de uitvoerder van de eerste twee delen. Luc Stevens Producties zal als enige firma om artistieke redenen worden aangeschreven omwille van volgende redenen. Hij is afkomstig uit Mol. Hij kent de regio en de achtergrond van de gemeente Mol bijzonder goed. Hij kent de Molse muziek- en dansverenigingen. Hij is ook vertrouwd met het Molse vrijwilligerswerk. En hij heeft een groot lokaal netwerk, zowel artistiek als organisatorisch, om zich gepast te laten omkaderen door lokale componisten, choreografen, muzikanten, groeperingen en verenigingen bij het uitvoeren van het project. En daarom wordt aan de gemeenteraad vanavond gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen, u vraagt het woord.
Dank u, voorzitter. Uiteraard zijn we grote voorstander van gemeenschapsbevorderende activiteiten zoals dit, projecten. We begrijpen ook dat dat moet gegund worden aan het bedrijf dat dat de vorige twee keren ook gedaan heeft. Maar wij zouden bij deze heel uitdrukkelijk willen pleiten om de ticketprijzen, de inkomprijzen van het spektakel, democratisch te houden. Waarschijnlijk is dat nog niet beslist of is dat nog niet bepaald. Maar als we zien wat dat bijvoorbeeld in Dessel bij Wet de Waai heeft gekost, weten wij uit eerste hand dat er nogal wat families, nogal wat gezinnen zijn die dat veel te duur vinden. Hè. Dat kost €27. Voor een ticket, als je dan een gezin bent met twee kinderen of drie kinderen, dan is dat een duur grap. En sluiten we ook een bepaald doelpubliek uit. En dat zou heel erg zijn. Dat kan op verschillende manieren, denk ik, die prijs democratisch houden. Ik heb ooit een paar jaar geleden nog eens gepleit om dan bijvoorbeeld Molfeest betalend te maken. Dat is toen zo'n beetje, werd zo'n beetje overgedaan alsof dat onmogelijk was. Maar praktisch gezien is dat volgens mij heel goed mogelijk. Het rondplein is vier hoeken. Vier loketten en vier keer inkomen. Dat hoeft dan ook niet veel te zijn, maar €5 of €10 bijvoorbeeld. Want uiteindelijk is Molfeest veel minder een gemeenschapsbevorderende activiteit. Daar komen vooral de fans van de optredende artiesten naartoe en niet alleen de molenaars. Maar voor Mollen Scène, dat is wel echt voor de molenaars bedoeld, zowel de deelnemers als de bezoekers. Dus lijkt het ons ook logisch dat de prijs voor een inkomen van Mollen Scène veel, veel democratischer is. En dat ook echt iedereen daar naartoe kan gaan. En misschien is dat dan een oplossing om inderdaad Molfeest een kleine bijdrage te vragen aan de bezoekers. En op die manier Mol in Scène goedkoper te maken.
Schepen.
Dank u wel, Koen, voor uw vraag. Kunnen jullie mij goed horen, want ik zit zo ver van de micro. Het is in ieder geval zo dat we heel het fijn vinden dat je uiteraard grote voorstander bent van dit project. Nu, in de lastvoorwaarden en de gunningswijze is natuurlijk wel een raming gemaakt naar het budget. Dat vinden we terug op bladzijde 19. Dat wordt mee bewaakt natuurlijk door ons, door de opdrachtnemer. Het gemeentebestuur samen met de opdrachtnemer, degene die de opdracht zal nemen, zijn de Luc Stevens. En we hebben natuurlijk wel een soort van raming moeten maken om te kijken dat het past in het totale budget. En daar is wel een voorstel, een indicatieve basisprijs voor ticketverkoop. Dat vind je terug op pagina 18. Maar wel zeker zijn er speciale tarieven voor kinderen jonger dan 16 jaar. Enfin, allemaal nog indicatief. En daar is natuurlijk ook het sociaal tarief dat we hanteren of bepaalde uitpas die kan gebruikt worden. Dus zodanig dat er toch tegemoet gekomen wordt aan uw verzuchting. Ik denk dat we daar zeker hetzelfde over denken. Maar het moet natuurlijk ook wel passen in het budget dat we opgesteld hebben.
Oké.
Ja, ja, dat begrijp ik. Maar mijn vraag slaagt dan eigenlijk niet alleen op het sociaal tarief dat dan kan toegepast worden. Maar wij vinden dat echt iedereen moet kunnen gaan, ook mensen uit de middenklasse met een gezin, dat die ook moeten kunnen gaan. En daarvoor, met de stijgende prijzen van alles, als je dan meer dan 100 euro moet betalen om één avondje Molensijnen, dan is dat gewoon heel veel geld. En dan zijn er mogelijkheden, inderdaad, je moet wel een budget houden, maar er zijn mogelijkheden, dat zijn dan prioriteiten waarbij dat je zegt, bijvoorbeeld als bestuur van, wij vinden sowieso dat iedereen moet kunnen gaan, dus houden we de prijzen laag. Op welke manier dan ook, hè? Betalen we meer uit eigen zak of doen we dat via Molfeest of op een andere manier. Maar dan zijn we wel echt een gemeenschapsbevorderende activiteit aan het organiseren waar echt iedereen bij betrokken is.
Oké, dank u.
Oké, kunnen alle fracties akkoord gaan met het voorstel zoals op uw agenda? Iedereen akkoord, unaniem goedgekeurd. Dank u. Zitten we bij punt 3, aankoop van koffie en huurautomaten gemeentebestuur. Ook hier is een bestek opgesteld voor de periode 2024 tot 2028. Totale uitgave wordt geraamd op ruim 267.000 euro btw inbegrepen, waarbij de opdracht wordt afgesloten voor een periode van 5 jaar. Er wordt voorgesteld aan de Raad om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure, waarbij momenteel niet de exact benodigde hoeveelheden gekend zijn. Het betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat gemeente Mol de procedure zal voeren in naam van het OCMW en in naam van het OCMW bij de gunning van de opdracht zal optreden. Aan de Raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, dank u wel. Behoudens dat ik het dossier niet goed gelezen heb of het bestek niet goed gelezen heb, maar ik denk van wel, zie ik nergens bij de gunningscriteria staan dat het om fair trade koffie moet gaan. Nu zijn wij ondertussen toch al enkele jaren een fair trade gemeente, daar zijn we ook fier op en we laten het ook in de pers komen, maar ik verschiet er eigenlijk van dat daar in de verschillende criteria geen punten staat op het feit of die koffie fair trade moet zijn of niet.
Schrijf het dan.
Ik denk ook niet dat het erin staat, maar ik denk het is al een groot bedrag en ik denk dat dat dan misschien de reden is, ik moet het navragen, ik zal het navragen bij de dienst, ik zal het u ook laten weten, maar dat wel een reden zou kunnen zijn dat die voorwaarden er niet in staat. Maar ik weet niet of dat iemand anders er nog iets van weet.
Ik weet het op zich wel zo met meegedeeld dat het op zich als een uitsluitingscriterium zou moeten staan. Ja, dat alleen maar koffies die daaraan voldoen kunnen aangeboden worden, er staan geen punten op, dat je meer verder bent of niet. Maar mij is wel bevestigd dat het erin zou staan, maar ik ga voor alle duidelijkheid het nu nog eens lezen, want zo is het ook heel duidelijk met de diensten ook afgesproken. Het is eigenlijk geen puntenlabel, dus je krijgt geen punten op beter, of het is eigenlijk een heel duidelijk label dat men moet hebben en op basis daarvan zou er uitgesloten moeten worden. Zo is het ook afgesproken geweest met de diensten dat het ook zo geagendeerd zou worden. Dus ik ga het ook nog eens eventjes mee nakijken. Maar eigenlijk zou je dus moeten afvallen als je geen fairtrade koffie. Dus we gaan zelfs niet meer punten geven. En misschien is de fairtrade koffie veel goedkoper en komt die aan hogere punten. Dat willen we vermijden. Dus het zou eigenlijk als een uitsluitingscriterium erin moeten opgenomen zijn. Ik heb nog heel even een tijd. Hou dat punten nog eventjes aan.
Ja, er is links ook nog een
tussenkomst. Ja, het staat er volgens mij wel in onder punt 3.3, eerlijke handeleis. Daar wordt een hele uitleg gegeven over het feit dat wij dat als gemeentebestuur enorm belangrijk vinden dat het fairtrade koffie is.
Ja,
en als we dan kijken bij de effectieve, bij de bijlage, de inventaris B, daar zie je dan dat bij de verschillende vormen die opgesomd staan, dat het fair trade moet zijn of gelijkwaardig. Ook bij de T.
Dus, oké, okay.
Wij
hebben dat
echt wel.
We staan bij de minimale technische eisen op bladzijde 20.3.3. Zoals ook toegelicht door onze diensten, de stad erin.
Dus, perfect. Voilà. Dus we krijgen fair trade.
Yes.
Ja.
Alle jullie.
Jij ook als je
jij ook, hè?
Drinken.
Jij ook, hè?
Dat
ah.
Is ook fair trade.
Ja. Dat is wel iets zaker. Goed, zijn alle fracties aan akkoord met de goedkeuring van punt 3? Unaniem goedgekeurd. Punt 4 betreft brandstof voor voertuigen. Ook hier is een opdracht, in het kader van een opdracht, een bestek opgemaakt. Er zijn twee percelen. U kan die in detail terugvinden op uw agenda. De twee percelen samen worden geraamd op €539.853,60 inclusief BTW, waarvan een stuk ten laste van het OCMW en een stuk ten laste van de gemeente. Percelen 1 en 2 worden afgesloten voor een duurtijd van 48 maanden. Hier wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. Exacte benodigde hoeveelheden zijn niet gekend en de raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking. Aan de Raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en de gunningswijze goedkeuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 5 betreft aanvullend reglement het voorbouwen van 2 autoparkeerplaatsen voor elektrische wagens, waarvan 1 parkeerplaats voor een elektrische deelwagen op parking het Getouw, waarvan goedkeuring wordt gevraagd om de doelstellingen uit enerzijds het lokale energie- en klimaatpact 2.0 en anderzijds het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Kempen te behalen, heeft het bestuur de beslissing genomen in te zetten op elektrische deelmobiliteit. Er werd reeds met een aanbieder een overeenkomst gesloten voor de afname van de eerste 2 elektrische deelwagens, welke in het najaar 2023 worden geleverd. De deelwagens krijgen een vaste standplaats op een goed bereikbare en centrale locatie binnen de gemeente, voorzien van de benodigde laadinfrastructuur. De deelwagen die wordt geplaatst ter hoogte van het Getouw is niet enkel te behoeve van burgers, ook het gemeentepersoneel kan er zeker ook gebruik van maken, waardoor het gemeentelijk wagenpark op termijn afgebouwd kan worden. Het gemeentebestuur voorziet 2 parkeerplaatsen, voorbouwen voor elektrische voertuigen, waarvan 1 parkeerplaats exclusief wordt voorbouwen voor een elektrische deelwagen. Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van een verkeersbord E9A met pictogram elektrische personenwagen en onderbord met het opschrift autodelen. En de naastgelegen parkeerplaats wordt voorbehouden voor het laden van elektrische voertuigen. Deze maatregel wordt gesignaleerd door het plaatsen van een verkeersbord E9A met pictogram elektrische personenwagen en onderbord met het opschrift betalend. Het advies van onze dienst is gunstig en aan de Raad wordt hierover goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter. We zijn blij, daar begin ik met de positieve noot. We zijn blij dat het systeem van het autodelen van start gaat. We hebben daar een paar vragen bij. 1. Is de ambitie groter dan de 2 deelwagens? Is dit een soort start en is de bedoeling dat het verder wordt uitgebouwd? En dezelfde vraag eigenlijk voor de laadplaatsen voor elektrische wagens gewoon. Als we de doelstellingen uit het klimaatactieplan willen halen, gaan we nog wel een tijdje moeten bijsteken, denk ik. Is daar al een verdere planning om, dat nog verder uit te breiden?
Sjebeloy? Op beide vragen is het antwoord ja. Dus voor wat de deelwagens betreft, is het zo dat die nog kunnen uitgebreid worden, want dat we starten met 2. En dat we dan op basis van het gebruik en de vraag kunnen kijken om ze eventueel verder uit te breiden. Wat betreft de laadpalen is het zo dat wij, denk ik ook op een raadscommissie ruimte geweest is, samen met MOW, want die zijn ondertussen verantwoordelijk voor het plaatsen van laadpalen op openbaar domein, een plan hebben gemaakt met plaatsen waar dat we eigenlijk prioriteit in een paal zouden willen zetten op openbaar domein. Waar we dan een classificatie aangegeven hebben van ja, welke vinden we prioritair. En dat die dus één voor één gaan uitgerold worden op het tempo van MOW. Wel, want we kunnen dat zelf niet. Maar dus dat betekent wel dat er een toch een aanzienlijk aantal van die palen bij gaan komen. Wat dat nodig zal zijn, met die vraag gaat ook toenemen. Plus dat we daar ook willen proberen van zeker ook in elk gehucht een openbare laadpaal te voorzien op een goede plek. Dat is niet altijd even evident. Maar dus die oefening is gemaakt en die is lopende.
Oké, Koen. Zijn alle fracties akkoord? Met de goedkeuring aan dit punt. Unaniem goedgekeurd. In punt 6 doen we hetzelfde, maar dan op het statieplein. En met de respectievelijke borden. Dus één plaats voorbouwen voor een elektrische deelwagen ter hoogte van het statieplein aan de overkant van het station. Ook hier akkoord. Unaniem goedgekeurd. Punt 7 betreft een doorgangsverbod via dat ten uit. Waarbij in de Biststraat een strook is voorzien voor diensten en hulpdiensten. Vita ten uit maakt melding dat deze strook regelmatig ingenomen wordt door geparkeerde wagens. En om dit te voorkomen kunnen er verkeersborden geplaatst worden, zodat enkel diensten gebruik kunnen maken van deze zone. Advies van de sectie mobiliteit is gunstig voor het plaatsen van twee verkeersborden C3. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord, unaniem goedgekeurd. Punt 8 betreft ook een aanpassing van signalisatie bij in de omgeving van de 15 kapelletjes. Begin dit jaar ontvingen we een definitief schetsontwerp voor de opwaardering van de site 15 kapelletjes in Achterbos. Om het gebied enerzijds deels ontoegankelijk te maken voor wagens en anderzijds nog een vlotte doorgang voor hulpdiensten te garanderen, worden er bijkomende verkeersmaatregelen genomen die gereglementeerd dienen te worden. Via aanwijzingsborden wordt aangeduid waar en welke weggebruikers nog toegang hebben tot de site. Op het kruispunt Processieweg Mastenstraat komt een slagboom die na de plaatsing van de signalisatie dichtgezet zal worden. Aan de raad wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9, we blijven bij de signalisatie, deze keer in de Zilvermeerlaan, waarbij in het kader van het project creëren van een veilige oversteek aan de Zilvermeerlaan door het provinciebestuur de volledige bovenbouw werd heringericht. De geplaatste signalisatie moet gereglementeerd worden en dit valt onder de bevoegdheid van het gemeentebestuur en is bovendien aan de goedkeuring van de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer onderworpen en aan de raad wordt gevraagd om het signalisatieplan goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan hebben we twee dossiers voor wat betreft zaak van de wegen. In punt 10 betreft het een perceel Ginderbuiten 134. Er zijn geen bezwaarschriften ingediend en er dient een lot van 60,66 centiaar te worden ingeluifd in het openbaar domein. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En in punt 11 doen we hetzelfde voor de omgeving van de Gompelhoeven. Hier zijn er wel bezwaarschriften ingediend, maar deze hebben geen betrekking op de zaak van de wegen die we vanavond beslissen. Een lot 3 met een oppervlakte van 27 centiaar zal in het openbaar domein worden ingelijfd en aan de raad wordt gevraagd zich hiermee akkoord te verklaren. Iedereen akkoord? Koen, u vraagt het woord.
Ja, kort een vraag over dat dossier. Toen ik het vorige week inkeek, het dossier, zat het advies van Fluvius er niet bij. Wel de begeleidende brief, maar het advies zelf niet. En een tweede vraag, die drie bezwaarschriften die zijn ingediend, waarom zitten die niet bij een dossier?
Schepen de Grof.
Zoals in de inleiding al gezegd, omdat de bezwaarschriften niet gaan over de zaak van de wegen die we hier behandelen. En ik weet niet wanneer dat het advies van Fluvius is toegevoegd aan het... u bent het op papier komen inkijken?
Nee, via meeting mag wel.
Ja, dan weet ik niet wanneer dat nog extra toegevoegd is, dat kan ik niet zeggen.
Ik weet, zit het er nu in? Ik heb niet gekeken. Ik ben vorige week gaan kijken, dus dat is er niet.
Fluvius. Ik heb hier een advies van Fluvius, advies Fluvius voorwaarde gemeente. Ja. En maar ik kan wel niet zien wanneer dat toegevoegd is.
Dan is het later toegevoegd.
Dat zou kunnen.
Ja, en die bezwaarschriften, is dat dan niet zo dat er dat wij die sowieso moeten kunnen inkijken, die bezwaarschriften?
Ja,
ook zelfs als ze niet betrekking hebben op tonnen, is het wel misschien soms nodig om die te zien. Hè. Ik
kan die altijd opvragen, absoluut.
Ja. Oké, okay, is de raad akkoord met de goedkeuring van dit punt? Wie heeft hem goedgekeurd? Dank u. Dan hebben we een aantal gratis grondafstanden. In punt 12 doen we dat in Koekenberg. Iedereen akkoord? In punt 13 doen we dat omgeving Maaistraat Ezaart 126. Iedereen akkoord? In punt 14 doen we dat in de Muizertstraat. Iedereen akkoord? Punt 15 doen we dat in de Oostervennestraat. Iedereen akkoord? Punt 16 doen we dat in de Sint-Leonardusstraat. Opnieuw, iedereen akkoord? 17 Sint-Wilbrozenstraat, Korenstraat. Ook daar een gratis grondafstand en uitvoering van verkabelingsvoorwaarden. Iedereen akkoord? Punt 18, de Wanmolenstraat. Hetzelfde verhaal. Iedereen akkoord? Ja, en dan zijn we bij punt 19. U herinnert zich dat misschien nog van de vorige, een van de vorige raden. Betreft aankoop van twee bouwkabels via Bidet in de Pastoor Moorkenstraat, waarbij we opdracht hebben gegeven aan de algemeen directeur om inderdaad deel te nemen. Betreft lot 1 en lot 2, die werden aangeboden. Momenteel zijn de twee percelen in gebruik, deels als parking, deels als petanque terrein. En lot 2 grenst rechtstreeks aan het parochiecentrum. Beide loten grenzen achteraan aan de parking en de petanque terreinen van het parochiecentrum. En het aankopen van deze bouwgronden past binnen het visieplan van Achterbos, een belangrijk parkeerprobleem in de nabijheid van de kerk, de parochiezaal en de school kan door aankoop van de gronden worden opgelost. Aangezien deze overdracht gebeurt voor algemeen en openbaar nut, zijnde de inlijving in het gemeentelijk openbaar domein, wordt er ook een vrijstelling van registratierechten gevraagd. En dus op 5 en 6 september werd de online openbare verkoop via Bidet van de twee loten afgesloten, waarbij de gemeente Mol, via tussenkomst van onze algemeen directeur, telkens het hoogste bod heeft uitgebracht voor lot 1, 115.000 euro. Is dat een nulletje te weinig, denk ik. En voor lot 2, 129.000. Procesverbaal van toewijzing werd verleden bij Atlas Notarissen in Geel op 20 september. Jongstleden waar algemeen directeur en ikzelf al aanwezig waren om de nodige formaliteiten in orde te brengen. Maar we brengen het dossier nu nog ter definitieve goedkeuring op de raad. Dus aan de raad wordt gevraagd om het proces verbaal van toewijzing goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 20 betreft de projectoproep Lokaal Activeringspact, waarbij de Vlaamse regering de ambitie heeft om meer mensen aan de slag te krijgen en zet een werkzaamheidsgraad van 80% voorop. Om hieraan bij te dragen, keurde de Vlaamse regering de oproep van het Lokaal Activeringspact goed. De oproep heeft als doel om lokale besturen die extra inspanningen leveren om leefloongerechtigden te activeren, om die financieel een ondersteuning en een stimulans te bieden. En de oproep behoogt een hogere uitstroom naar werk van leefloongerechtigden op Vlaams niveau. De Vlaamse regering stelt tijdelijk voor 2023 en 2024 extra middelen ter beschikking om deze activering te stimuleren. En voor de intergemeentelijke samenwerking Bal de More voorziet Vlaanderen een maximum budget van 94.740,28 euro. Dit bedrag zal ook worden aangevraagd. Het is het gezamenlijk budget dat Balen, Dessel, Mol en Reti zal kunnen behalen indien zij voldoen aan de maximum uitstroom dat VDAB vooropgesteld heeft. Dit bedrag werd berekend door een proportionele verdeling van de middelen volgens het aantal leefloongerechtigden zoals bepaald per einde 2022. Er is een rechtstreeks verband tussen het opgevraagde bedrag en het uitstroomengagement dat het lokaal bestuur aangaat bovenop het Vlaamse gemiddelde. Per bijkomende uitstroom op het vooropgestelde gemiddelde kan het lokaal bestuur 1000 euro opvragen. De subsidie is pro rata het resultaat en gelinkt aan de bewezen en aanvaarde kosten voor de vermelde acties. Een intekenen op de oproep lokaal activeringspact kan tot einde van deze maand. En goedgekeurde projecten starten vanaf 1 december 2023 en lopen af einde april 2025. Er is sprake van een verlenging in de loop van 2024. Er is een goedkeuring van het beheerscomité van Baldemore en aan de raad wordt nu ook gevraagd om dit goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd? Dank u. Punt 21 betreft subsidie lokale partnerschappen, waarbij vanaf 24 Europa werk en sociale economie zal starten met een nieuwe manier van werken. De middelen voor sociale inclusie worden ingezet via lokale partnerschappen. En deze partnerschappen richten zich op de begeleiding van niet-beroepsinactieven en werkzoekenden met een complexe problematiek. De partnerschappen zullen de doelgroep helpen om vanuit hun context gehoord, gezien te worden wat betreft hun uitdagingen om ten volle te participeren in de samenleving, inclusief maar niet uitsluitend qua werk. Deze oproep is een vervolg op de bestaande ESV-projecten rond activering. De voorbereiding van de lokale partnerschappen van 2024-2029 gebeurde via het Capacity Building project, een project waarbij Europa Werk en Sociale Economie in samenwerking met VVSG, VDAB, de steden Antwerpen en Gent het partnerschapsvormingsproces ondersteunt. De voorbije maanden hebben de geselecteerde partners van het partnerschap samen met het ondersteuningsteam het partnerschap vormgegeven en een gedragen projectvoorstel uitgewerkt dat een antwoord moet bieden op de lokale noden. En in voorbereiding van de effectieve opstart van het project, begin volgend jaar, wordt er nog een partnerschapsovereenkomst met de betrokken partners opgemaakt om de afspraken en de financiële afspraken vast te leggen die nog ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal voorgelegd worden. Vanavond wordt dus gevraagd aan de gemeenteraad om goed te keuren de indiening van het projectvoorstel door de gemeente Mol als promotor namens Baldemore. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Zitten we bij het Jacob Smits Museum, samenwerkingsovereenkomst MEMO. Het Jacob Smits Museum stelt voor om een samenwerkingsovereenkomst voor contentpartner af te sluiten met MEMO, Vlaams Instituut voor Archief. Het museum is steeds actief op zoek naar mogelijkheden om de eigen collectie voldoende ruim en professioneel te ontsluiten. En in deze zoektocht kwam MEMO op ons pad. Een van hun projecten is Art in Flanders, waarbij zij kunst en erfgoed online ontsluiten en op die manier breed toegankelijk maken. MEMO staat in voor de professionele fotografie van de werken en voor de digitale ontsluiting via het platform Art in Flanders. De reproducties die hier genomen worden kunnen door ons als museum gratis gebruikt worden en onze collectie wordt opgenomen op het breed verspreide platform. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 23 hebben we de buitengewone algemene vergadering van ICA. U vindt de 7 punten die op die agenda gaan besproken worden vermeld op uw agenda. Aan de raad wordt gevraagd om de agenda goed te keuren als ook het mandaat vast te stellen van onze vertegenwoordigers. Iedereen akkoord? Goedgekeurd. Punt 24 betreft de aanpassing van de academiereglementen voor het deeltijds kunstonderwijs. Het academiereglement regelt de betrekkingen tussen de academies en de leerlingen ouders. Het reglement werd goedgekeurd door de gemeenteraad in oktober 2022, maar intussen is er door het onderwijssecretariaat van OVSG een nieuw model gepubliceerd en in gevolg deze wijzigingen zijn nieuwe aanpassingen aan onze reglementen nodig. En daarover wordt vanavond aan de raad goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 25 betreft de interlokale onderwijsvereniging Leersteuncentrum, waar er een vertegenwoordiger moet aangesteld worden in de raad van bestuur vanuit de minderheidsfracties. Er is een rondvraag geweest. De fractieleiders van de minderheidsfracties werden gecontacteerd met de vraag om een lid met raadgevende stem voor te dragen. En de volgende kandidatuur werd ingediend. Dat is deze van Thomas Sergoris. En daarover wordt goedkeuring van de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 26 betreft het arbeidsreglement. Dat is het punt dat we daar straks ook behandeld hebben bij het begin op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik neem aan dat we dat hier ook mogen goedkeuren. Unaniem goedgekeurd. Punt 27 betreft de aanpassing van bijlage 3 van de rechtspositieregeling. U weet dat voor specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden dat deze moeten worden opgenomen in bijlage 3 en in navolging van het structuurtraject binnen het departement ruimte zijn de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden voor de functies binnen dit departement bekeken. Bijlage 3 van de rechtspositieregeling moet hierdoor worden aangepast. Er is een protocol van akkoord afgeleverd en u vindt de verschillende stukken vermeld op uw agenda die u in bijlage heeft kunnen aantreffen. En dus er wordt aan de raad goedkeuring gevraagd om deze aanpassing, om zich daarover akkoord te verklaren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 28 betreft het vastgoedinformatieplatform. Digitaal Vlaanderen heeft in samenwerking met enkele pilootgemeenten een vastgoedinformatieplatform ontwikkeld om informatie over onroerende goederen op een efficiënte wijze ter beschikking te stellen van de notarissen en vastgoedmakelaars. Het besluit van de Vlaamse regering voorziet dat de rechten en plichten in het kader van de verwerking van vastgoedinformatie overgedragen wordt vanuit Digitaal Vlaanderen naar het Vlaams Datanutsbedrijf. En notarissen en vastgoedmakelaars kunnen informatie opvragen over onroerende goederen bij de gemeente. Het is belangrijk dat potentiële kopers met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen over een onroerend goed. Om deze informatie efficiënter en veiliger te delen is het aansluiten bij Vlaams informatieplatform een must. Iedereen akkoord hiermee? Unaniem goedgekeurd. En dan denk ik dat we aan het laatste punt zijn vooraleer dat we aan de toegevoegde agenda gaan beginnen. Het betreft punt 29, subsidie noodhulp voor Marokko en Libië. Begin september deden twee zware rampen zich voor in Noord-Afrika. Marokko is op de avond van 8 september getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag ten zuiden van de stad Marrakesh. Het aantal slachtoffers loopt op tot ongeveer 3000 en 300.000 mensen zijn getroffen. De materiële schade is enorm. Hulp in het gebied wordt bemoeilijkt door het feit dat veel getroffen dorpen in het moeilijk toegankelijke Atlasgebergte gelegen zijn. In de vroege uren van zondag 10 september werd Libië getroffen door de orkaan Daniel. De extreme regenval leidde tot het breken van twee stuwdammen met catastrofale overstromingen als gevolg in het oosten van het land. Het aantal dodelijke slachtoffers loopt op tot ongeveer 11.500 en duizenden mensen zijn nog steeds vermist. Ongeveer een kwart van de stad Derna is van de kaart weggeveegd. En de bronnen drinkwater werden besmet, wat tot bijkomende moeilijkheden zorgt in een reeks politiek onstabiele context. Noodhulp is meteen opgestart in beide regio's door verschillende instanties. Ze hebben extra middelen nodig om de slachtoffers te voorzien van medische hulp, bijstand, onderdak, voedsel en basisbehoeften. De gemeente voorziet in haar begroting jaarlijks €6.500 voor noodhulp bij rampen of andere noodtoestanden. En de leden van de Derde Wereldraad hebben de noodsituaties in Marokko en Libië besproken. Zij geven unaniem een positief advies voor het toekennen van €1.625 voor noodhulp na de aardbeving in Marokko. via Emma Zigen, lid van de Mondiale Raad en actief in Marokko. En 1625 euro voor noodhulp na de dambreuken in Libië via Rode Kruis, lid van het consortium 1212. En daarover wordt goedkeuring aan de raad gevraagd. Iedereen akkoord? Ja.
Wij wensen ons op punt 29 te onthouden.
Zonder verklaring?
Ja, ik denk dat de algemeen ondertussen wel geweten is dat wij daar niet zo'n voorstander van zijn. En dat die 6500 euro noodhulp, dat er hier, ik denk binnen ons eigen dingen, ook wel mensen zijn die we daarmee kunnen helpen. Dus vandaar wensen wij ons te onthouden op dat punt.
Wordt genoteerd een unaniem akkoord van de Raad met uitzondering van Vlaams Belang. Ik zie dat Koen nog wenst dus te komen.
Ja, als u me toestaat, voorzitter. Ik krijg het mandaat van onze gezamenlijke fractie vooruit, het mandaat om bij dergelijke tussenkomsten daar een reactie op te geven. En ik wil dat heel duidelijk ook bij deze doen. Dat we dat enorm jammer vinden en afkeuren. Hoe een fractie onderscheid kan maken in ellende. Hè. We gaan die steun verlenen aan totaal onschuldige mensen die ergens in diepe ellende leven. En dat beslist hier een fractie om dat gewoon niet toe te kennen. Om een of ander vaag argument, dat voor mij ook niet duidelijk is. Hè, er is een term die ik niet mag uitspreken, maar ik zal dat dan ook niet doen. Maar onderscheid maken in ellende is een vorm van. Hè. Bij deze wil ik dat toch duidelijk geweten hebben en ik zal er ook blijven doen, zolang als zij dat soort tussenkomsten blijven doen. Je hoort die mensen nooit, op geen enkele gemeenteraad hoor je de mensen nooit over geen enkel dossier. In hun foldertjes die ze verspreiden in de Molse bussen staat van alles, waar je dan hier ook niks over hoort. Ze doen er geen tussenkomsten over. Als er dan steun moet gegeven worden aan mensen die volstrekt onschuldig in de ellende terechtkomen, keur ze dat af. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat triestig. En ik denk dat ik spreek voor de meer fracties dan de mijne alleen.
Ik wil misschien ook wel kort aanvullen dat, maar ook wat heel fijn is vast te stellen, dat we in onze warme gemeente leven, dat er ook heel wat mensen ook nog buiten dit ook nog initiatief genomen hebben. Ook nog, denk ik, van solidariteit met heel velen, ook nog een 6000 euro ook nog bijeengebracht hebben om ook nog naar het rampgebied te gaan. En dat vind ik ook wel een belangrijke, dat is ook een deel, denk ik, van het verhaal ook, dat het natuurlijk, dat je moet voelen dat er ook een draagvlak is, en dat is er in deze zeer zeker, dus zijn, denk ik, die subsidies ook op zijn plaats. En dat is wel fijn om dat vast te stellen, dat het niet alleen de centen is die we jaarlijks voorzien, maar dat er ook nog andere mensen initiatieven nemen om dat nog een stuk te verhogen.
Goed, maar zoals gezegd, unaniem goedgekeurd met één onthouding of tegenstem? Onthouding. Nee, één onthouding. En ik neem aan dat de andere raadsleden die hier aanwezig zijn allemaal meer dan akkoord zijn om dit te doen. Oké. We zijn toegekomen aan de toegevoegde agenda. Het eerste punt, punt 30, betreft de dinsdagmarkt opzegging contracten met standhouders, geagendeerd door de Open VLD Plus fractie. Hans Goos, het woord is aan u.
Dank u, voorzitter. Ja, we hebben ondertussen vast kunnen stellen dat de dinsdagmarkt stilaan in een andere positie zich bevindt. Hè, dat ze dus eigenlijk toch wel minder kramen kan laten opstellen. En ik heb mij laten vertellen dat dat om reden is dat eigenlijk de concessies aan de marktkramers opgezegd worden met het doel om dus die werken aan te vatten en dat daarvoor dus die plaatsen moeten vrijgemaakt worden. Ik weet niet of dat mijn verhaal helemaal klopt, Schepen. Misschien dat we dat al eerst even kunnen afchecken.
Schepen Hurkmans.
Dan ga ik zelfs mijn rest van mijn betoog doen.
Ja, dat wij bepaalde abonnementen.
Contracten, dacht ik, hè, met markt, met standhouders, dat zij dus een vaste plaats hadden en dat die eigenlijk opgezegd zijn in afwachting om die werken te kunnen uitvoeren.
Alle marktkramers en alle kermiskramen hebben inderdaad een brief gekregen als het Groen Hart gaat opstarten, dat dan de plaatsen worden opgeheven, maar niet de abonnementen. Dat is een heel groot verschil. Dus ze blijven allemaal een plaats behouden nadat de werken gebeurd zijn en het Groen Hart af is, gaan al de abonnementen terug een plaats krijgen.
Maar ja, als ik mij dan goed informeer, dan hoor ik dat eigenlijk die werken nog niet voor heel snel zijn. Hè? Dat die voorlopig toch nog minstens tot volgend jaar in de zomer zich op zich gaan laten wachten. Maar ondertussen zijn wel die contracten of die abonnementen opgezegd. En ja, zijn die kramen dus niet meer, worden die kramen niet meer op dezelfde plaats gestald?
Nee, ik denk dat dat niet juist is, hetgeen dat gezegd Hans, maar wel terechte bekommernis, hè, dat er gaten komen op het Rondplein. Nu, de plaatsen waar dat ze nu staan, zijn hun vaste abonnementsplaatsen, maar we merken dat er inderdaad een aantal marktkramers wegvallen door pensionering. Die stoppen, die nimmer worden overgedragen. En dat wij inderdaad in ons hoofd hadden van nu de werken te kunnen starten op de dinsdag- en de zondagmarkt. Hè. En dat inderdaad door een aantal zaken die ertussen gekomen zijn, zoals de Pietpa, hè, waar dat ook altijd heel wat voorbereidende werken aan zijn, kan er ook tegelijkertijd gebeuren als we aan het Groenhart beginnen, waardoor dat we nu weten dat het pas in 24 zal starten. De juiste datum is nog niet bekend. En merken wij ook dat wij zo geen tweede winter kunnen ingaan. Dus vorig jaar was het echt nog de bedoeling en hadden we ook berekend het aantal lengtemeters van de kramen die we hadden. En met de abonnementen die er toen waren, zouden we, wanneer dat er werken waren, ook nog plaatsen gehad hebben om de kramen te kunnen zetten, dat we niet direct, als we bij de eerste fase van de Corbystraat te werken aanvingen, dat we dan die nog bij op het Rondplein zouden kunnen gezet krijgen. Maar nu dat zo is, dat het inderdaad nog gaat uitgesteld worden, hebben wij ook, gelukkig, hebben we nog altijd een hele goede markt, op dinsdagmarkt, en zijn de marktkramers nog altijd zeer tevreden met hun omzet die ze dragen. We hebben ook gelukkig een wachtlijst van mensen die een graag een abonnementsplaats zouden hebben in Mol. En momenteel komen die als losse. Dus wij hebben gemiddeld per week 10 à 20 losse marktkramers die naar onze markt komen. Het zou natuurlijk voor die mensen leuker zijn om een abonnement te krijgen. En we gaan daar nu ook met de abonnementen die weggevallen zijn, die nimmer die plaats innemen, die ook niet overgedragen zijn aan een andere overnemer, gaan we al terug invullen. Omdat we wisten, met die kramen die we hadden, jaar geleden, kunnen we het ook kwijtkrijgen als het Groen Hart af is. Want weet, als het Groen Hart klaar is, dan gaan er aan de kant van de Corbystraat, aan de kant van de terrassen en ook aan het Rondplein geen marktkramers nimmer staan, ook geen kermis. Dus wanneer je op de terras zit, ga je naar de kramen kunnen kijken. We willen de gezelligheid laten toenemen. Ik moet eerlijk zeggen dat wij er toch een van de gemeentes zijn waar dat heel goed draait. Dat ook al onze horeca vol zit op dinsdag en zondag. En ook onze marktkramers die nog altijd heel tevreden zijn. Er zijn gemeenten die niemand op de wachtlijst staan hebben. Ik kan jullie zeggen dat wij momenteel 8 marktkramers hebben die uitbreiding vragen, die er al heel lang staan, die dan nu ook innemen als losse. Die gaan wij eerst al sowieso hun kansen geven, want het is wel belangrijk dat we dat ook samen met de marktcommissie gaan bespreken, dat wij ook onze huidige marktkramers zeker een goede plaats kunnen geven. Zij gaan nu terug de keuze krijgen. Een jaar geleden hebben ze dat nog eens gekregen. Die keuze van mensen die weten waar later de vergroening gaat komen. Die nu als eerste mogen kiezen om al bijvoorbeeld naar een plaats op het Rond te gaan. Voordat we de anderen gaan aanwerven als vaste abonnementen. Maar we zijn er ook van overtuigd. En een goede vraag, Hans. We gaan zorgen dat het Rond terug ongeveer vol komt te staan. We gaan ze niet op elkaar proppen, want we moeten ze ook nog kunnen zetten na het Groen Hart.
Oké, Hans.
Ja, ik ben blij dat er initiatief genomen wordt. Nu alleszins heerst er heel wat verwarring, hè, bij de marktkramers. Want anders was mijn verhaal ook niet hier op de agenda gekomen. En ik denk dat het belangrijk is dat er natuurlijk heel goede communicatie gebeurt ook naar die mensen. Want het een zal wellicht met het ander wel in verband gebracht worden. Nu, ik ben zelf wel eens gaan kijken. Ik moet zeggen, het valt wel op dat er inderdaad lege gaten op die markt zijn gekomen.
Dat klopt.
En ik vind het wel een beetje spijtig, moet ik zeggen, dat daar dan met enige vertraging wordt op ingespeeld. Hè. Men zou toch iets sneller kunnen proberen van ook die gaten eens te vullen.
In de zomer.
Dat is trouwens de ergernis ook van heel wat mensen die zeggen, ja, daar zijn plaatsen vrij, maar ik mag er wel niet gaan staan. Allee, ik bedoel, dat is frustratie. En als je dat niet goed communiceert, dan krijg je dergelijke, misschien wel verhalen die niet helemaal kloppen, maar zo is het alleszins wel bij mij ter oren gekomen. Dus ik denk dat we nu naar de toekomst toe toch ook wel hopen van een markt te hebben die iets meer aaneengesloten is en waar inderdaad geen kaas meer gaatjes komen. Maar goed, we kijken uw initiatief tegemoet. Ik hoop dat er snel een oplossing aan gegeven wordt.
Ik denk dat het belangrijkste is, Hans, dat we nog altijd een heel goede markt hebben, zowel op zaterdag, op dinsdag als zondag.
Dat was denk ik niet het onderwerp van...
Nee, dat klopt, maar ik wil het toch wel...
Dat heb je al een paar keer gezegd.
Ik wil het toch wel even meegeven.
Samen ben je heel blij, maar het ging over iets anders.
Dat er veel mensen van onze buurgemeente zijn die in Mol naar de markt komen. Dus daar ben ik als schepen van lokaal...
Ik hoop ook dat de marktkramers ook blij blijven dan. Hè?
Dat gaat zeker zo zijn, want anders hadden we geen wachtlijst van 15 kramen.
Goed, iedereen gelukkig. Hans, we blijven bij u. Wegenwerken.
Voorzitter, inderdaad, ik heb hier al meermaals daarvoor gewaarschuwd voor de situatie die nu eigenlijk zich aan het manifesteren is. En uiteraard, ik ben denk goed geplaatst om daarmee over te oordelen, je kunt geen omelet bakken zonder de schaal te breken. Maar ik heb wel hier verschillende malen de afgelopen jaren een pleidooi gehouden om dat goed te plannen en ook met andere overheden daar een goed overleg en een goede planning op te maken. Wij betreuren toch wel op dit moment dat dat heel wat werken geconcentreerd zich voordoen op dit moment. En dat had misschien wel kunnen voorkomen worden. Te meer omdat de congestie die zich daaruit, of die daar het gevolg van is, is toch wel aanzienlijk. Dat wekt ergernis op, dat hoef ik u niet te vertellen. Dat is ook economisch een negatieve, want heel wat mensen verliezen heel veel tijd die aan het werken zijn of professioneel beleverd moeten worden of aan het beleveren zijn door die wachttijden. Maar dat is dan denk ik nog niet de grootste ergernis. Ik denk dat ook heel wat ergernis zich voordoet omtrent de verkeersveiligheid. Ik heb daar trouwens ook een schriftelijke vraag over gesteld de afgelopen weken. Omdat we vaststellen dat ook door die werken heel wat schoolomgevingen gevat zijn. En dat we vaststellen dat heel wat scholen en directies daar toch ook wel hun bezorgdheid al over geuit hebben, via de verkeersdienst en de politie. Ik heb die vraag dan gesteld nadat zij eigenlijk zeggen van kijk, we hebben toch niet direct een verbetering gezien na onze vragen aan de politie. Soms werd er ook laattijdig het verkeer geregeld tijdens de spits. Nu goed, ik hoop dat dat alleszins wordt aangepakt, maar ik stel ook wel vast dat het antwoord niet echt een garantie biedt dat ik heb gekregen op mijn schriftelijke vraag, dat het de veiligheid en vooral van de zwakke weggebruikers dan gegarandeerd wordt. Ik heb het dan over fietsers en voetgangers, vooral in de spits die richting bijvoorbeeld de site van het GO fietsen. Het antwoord vond ik een beetje spijtig, omdat daar gezegd wordt, het kwam er eigenlijk op neer dat door de chaos die gecreëerd wordt, eigenlijk ook het verkeer gaat trager moeten rijden en daardoor de veiligheid van de fietser gegarandeerd wordt. Sta mij toe dat dat toch wel een beetje mijn wenkbrauwen heeft doen fronsen. Het spijtige is denk ik ook dat we op de Turnhoutse baan nu met een concentratie zit, met wachttijden tot op de donk. En dat je daar dan omrijbewegingen krijgt van mensen die dat dan willen ontlopen. Dus ook daar hoop ik dat werken op de boerentang heel snel afgerond zijn, want via Donk was het denk ik nog een redelijk veilig alternatief. Alhoewel dat je ook door de woonkern moet. Bossenstraat is gekend, denk ik, 30 per uur nu, met een afslagverbod naar de Dwarsstraat. Waar ook bepaalde mensen zeggen van ja, kunnen we daar niet over gaan tot spreiding? Dit is puur een vraag, want ik kan dat niet zelf inschatten. En dan, ja, als klap op de vuurpijl lezen we ook dat ook het ziekenhuis door de werken in Mol Centrum eigenlijk heel veel hinder ondervindt. En dat op bepaalde momenten, nu zeker actueel, de bereikbaarheid van de spoed te wensen overlaten. Trouwens, de kliniek heeft daar ook denk ik openlijk hun excuses voor aangeboden, maar ik denk dat dat ook een gedeelde verantwoordelijkheid is met het gemeentebestuur. Dus dat zijn heel wat vragen, maar ik denk dat de situatie ook heel complex is en vrij uitgebreid is.
Geef het om.
Ja, dus het klopt inderdaad hè, dat er momenteel erg veel wegenwerken tegelijkertijd plaatsvinden. Hè, dat kunnen we niet ontkennen. Hè. En jij weet ook door de technische complexiteit van die projecten, verschillende projectpartners, is het niet gemakkelijk om de geplande werken te verschuiven in de tijd. Hè. En als er een project wat vertraging oploopt, ja, dan heeft dat invloed en lopen ze, zijn er verschillende tegelijk bezig. De verkeersdienst probeert in elke fase die omleidingen en die verkeersmaatregelen uit te werken, dat die elkaar niet doorkruisen, zo goed mogelijk, zo veilig mogelijk. We begrijpen dat dat voor de weggebruikers niet altijd eenvoudig is, hè, leidt tot langere rijtijden en we bedanken iedereen voor het geduld. Ik zeg dat verschuiven in de tijd, dat is niet gemakkelijk, maar dat wil niet zeggen dat we dat niet doen, dat we daar niet aandacht voor hebben in de mate van het mogelijke. Hè. Bijvoorbeeld de start op de Turnhoutse baan hebben we pas laten beginnen als de Molderdijk afgerond was. 2 weken geleden was er nog een aanvraag voor een rioleringsproject, ook op de Turnhoutse baan mee naar Dessel toe, dat hebben we geweigerd. Er was ook een aanvraag toen de Molderdijk nog, de werk daar nog bezig waren voor op de Rozenberg te werken. Dat hebben we toen ook niet laten doorgaan. En ook de werk van Fiberklaar wordt constant gemonitord van waar gaan ze beginnen, hè? Waar gaan ze werken. Gezegd zijn er bijkomende initiatieven te verwachten. Ja, eigenlijk wordt er constant bijgestuurd. Hè? De maatregelen die uitgewerkt worden, worden constant bijgestuurd. Met als grootste prioriteit juist de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Hè? Als er meldingen gedaan worden door burgers, door schooldirecties, krijg je gezegd dan bijvoorbeeld de situatie op de Turnhoutse baan, dan wordt er in samenspraak met de verkeersdienst en de politie, zijn er verschillende maatregelen genomen. Hè. Gelijk vorige week hebben we de knip op de Speelpleinstraat beslist, omdat er heel veel sluipverkeer was, waardoor zwakke weggebruikers in het gevaar kwamen. De eerste dag dat de omleiding ingesteld was, zijn er extra betonblokken aangevoerd voor de afslag naar de Bossenstraat duidelijker te maken. Bijkomend parkeerverbod op de Lenostraat is er ingevoerd. Er zijn extra politiemensen ingezet, inderdaad. Er zijn zelfs na een paar dagen PV's uitgedeeld, omdat de mensen de omleiding, sommige mensen dan bewust overstralen. Dus er worden aanpassingen gedaan, hè, in de mate van het mogelijke en vooral als dat we zorgen altijd dat de problemen niet verschoven worden. Hè. Daar wordt altijd wel rekening mee gehouden. U onthoudt dat kruispunt achter Bosluis, Turnhoutse baan, dat klopt, dat is inderdaad, nu zijn daar lange wachtrijen en wij willen echt dat de druk op dat kruispunt zo snel mogelijk gaat verlicht worden. En daarom is al bekeken dat als de beton op de boerentankse dreef gestort gaat worden, dat zal eind oktober zijn, om dan zo snel mogelijk tijdelijke verkeerslichten te zetten om beurtelings verkeer mogelijk te maken, zodat er een beetje verlichting komt. En bij de volgende fase van de Turnhoutse baan, dat is ook over een dikke week, dan zal de Kapellestraat terug open gaan, hè, dat er rechts in en rechts uit verkeer mogelijk is. Dus goed, verder wil ik extra benadrukken dat alle weggebruikers zich ook echt wel aan de omleidingen en de verkeersregels moeten houden. Hè, want spijtig genoeg zien we nu nog soms auto's die in de Bossenstraat bijvoorbeeld de verkeerde richting nemen. En fietsers die de omleiding niet volgen, hè, ondanks extra signalisatie, extra politietoezicht. Tot slot wil ik ook nog even zeggen, als ik kijk naar de afgelopen maanden, is het zo dat het altijd wel de eerste halve week
dat dan de wanorde het grootst is. En dat daarna de mensen wel iets meer gedisciplineerd de regels volgen. Wat de veiligheid ook ten goede komt. Hè. In het begin zijn de mensen verrast en gaan toch nog eens kijken van zou het toch niet lukken. Hè. En later passen mensen die kunnen hun voetjes aan, vertrekken wat vroeger. Ja, dan wordt eigenlijk alles een beetje veiliger toch wel. Hè. Wat niet wegneemt dat we het blijven monitoren. En in verband met het antwoord, ik begrijp niet goed wat u zei, van de chaos van de fietsers zou voor de veiligheid moeten zorgen of zo.
Ja, dus de fietsstroom langs de Turnhoutse baan is vrij aanzienlijk. Hè? Komende van het centrum richting Donk. En dan heb ik het vooral over de situatie aan de Leenhofstraat, de hoogte van de Leenhofstraat. Hè? Want de Leenhofstraat wordt nu natuurlijk extra zwaar belast door het omrijverkeer dat niet langs de Kapellestraat kan. En ja, op dat kruispunt heb ik alleszins, maar kan mij vergissen, nog weinig politie gezien. En dat is natuurlijk het probleem, want die stromen fietsers, die zijn aanhoudend, maar die auto's die in die wachtrij staan, die zwellen maar aan, hè, die wordt maar langer en langer, waardoor dat je eigenlijk die Leenhofstraat niet kunt evacueren tijdens de spits. En vice versa heb je dan ook nog eens het probleem van de komende fietsers van een Donk die niet in die Leenhofstraat geraken. Ik heb dat ook in de schriftelijke vraag geformuleerd en ja, daar kreeg ik dan het antwoord. Ik heb de exacte formulering hier niet meer, maar u kan dat zelf natrekken. Door de drukte gaat daar wel enige veiligheid ontstaan. Ja, allee, ik vind dat toch wel een beetje bij de haren getrokken. Ik denk dat daar op dat punt de situatie nu zo precair is dat je toch bijkomende maatregelen gaat moeten treffen. Want die wachtrij die stapelt zich gewoon op. Hè. Die kunnen daar niet uit, die auto's.
Ja, dus de politie staat daar wel. Hè. Dus de politie is gevraagd om vanaf 7:45, denk ik, daar te staan. En volgens mijn waarnemingen staan die daar ook. Hè. Dus
Dat was ook een ergernis van de directies, dat die daar eigenlijk te laat waren.
Er waren de directie van het spoor vooral had twee ergernissen. Hè. Dus inderdaad, als de maatregelen ingesteld zijn, dachten veel leerlingen dat ze de Bossenstraat is voor op school te geraken als ze van Dessel kwamen. Hè. Dat ze de Violetstraat, dat ze mochten oversteken over de Turnhoutse baan om dan de Violettenstraat te nemen. Maar dat is heel, heel erg gevaarlijk. Hè. En dat heeft even tijd gekost om dat duidelijk te maken. Hè, want dat is voor dode hoek ongevallen, want de auto's zijn verplicht de Bossenstraat in te rijden als fietsers op die plek over willen steken naar de Violettenstraat. Dat was echt super, super gevaarlijk. En dan is er gevraagd via de directie van hou u aan de officiële omleiding. En dat is ook dat ze bedoelen in uw antwoord, want ik heb het natuurlijk wel gelezen, van dan zijn er hele grote groepen fietsers die Bossenstraat nemen hè, en eigenlijk wel een beetje een omweg willen maken, maar dan eigenlijk veiliger in groep ter hoogte van de sporen, waar het inderdaad ook druk is, hè, zeker in het spitsuur, ten oversteek maken, waar ook de politie staat. Hè. En dat is eigenlijk wat er in uw antwoord
bijkomend, daar op dat punt aan de spoorweg heb je natuurlijk je hebt daar geen fietspad, je hebt daar een voetpad tussen de tunnel en de rijbaan. Ja, zijn daar situaties.
Ja,
die zijn eigenlijk niet veilig. Ik kan dat niet onderschrijven nu.
Die infrastructuur is op dat moment is dat. Ja, allee, dus we moeten een omleiding maken om. Hè, dus we hebben beslist van we gaan nu in deze fase. Het verkeer richting Dessel hè, moet via de Leenhofstraat en dan verder en dan terug naar de werfzone, hè, terug naar de Turnhoutse baan. En de anderen worden dan verplicht van ook de Turnhoutse baan te verlaten, niet via de werfzone, maar dan hè, dat, via de Bossenstraat. Hè. En als iedereen die kring goed volgt, dan is dat de veiligste oplossing. Hè. Maar ideaal is het niet. Hè. Daar ben ik, dat geef ik toe. Hè.
Ik zou het tenminste een veilige oplossing noemen. Klein nuance.
Ja, voor ons, wij proberen de meest veilige oplossing hè, te zoeken. Hè.
Oké, okay. Voldoende als?
Ik blijf een beetje, mijn bezorgdheid toch blijft een beetje overeind. Ik weet ook nog niet hoe dat het nu met de situatie aan de kliniek gaat opgelost worden.
Ja, met de kliniek is al een heel traject gelopen. Er zijn fases geweest dat het wat moeilijker was, maar ik heb de indruk dat op dit moment, dus de spoed, we hebben er echt een punt van gemaakt dat de spoed altijd bereikbaar moet zijn. Hè. De auto's hebben 2 parkeerplaatsen voor mensen die op de spoed moeten zijn, waar ze kunnen parkeren en moeten dan effectief wel een stukje te voet gaan nu, terwijl dat, als ze de werken niet bezig zijn, kunnen met een auto helemaal tot aan de deur. Maar voor de ziekenwagens, voor de ambulance, is er eigenlijk altijd een oplossing gezocht.
Maar ik denk dat daar net de doelgroep meestal heel weinig mobiel is, hè? De mensen die naar de spoed gaan,
ja, maar wij staan
echt zijn meestal gewond of gekwetst of minder mobiel.
Daarom hebben we een parking zo dicht mogelijk bij de ingang van de spoed. En we overleggen met het ziekenhuis. Wij hebben al vaak overlegd. Het is een tijdelijk iets minder ideaal. Maar wat de ambulance betreft zorgen we zeker dat het altijd dat die altijd kunnen inrijden en uitrijden.
Dat daar het probleem zich iets minder stelt, omdat natuurlijk daar altijd de hulp voorhanden is.
Mm-hmm.
En dat die mensen op een brancard of dergelijke kunnen getransporteerd worden. Maar ik denk dat vooral het probleem zich voordoet met de mensen, de particuliere die beroep doen op de spoed. Ik vind dat toch wel bijzonder, bijzonder.
Ja. Ik ben het akkoord, dat is heel belangrijk.
Angstaanjagend, als je iets voor hebt en je doet nog een laatste poging om zelf daar te geraken. Soms mensen die niet kunnen wachten op de hulpdiensten en dan maar vlug zelf zich laten voeren en dan daar niet geraken. Allee, dat vind ik toch wel.
Daar zijn voor 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor voorzien, zo dicht mogelijk bij de ingang. En we hebben dat zo besproken met het ziekenhuis. Zij zagen dat zitten. Dus ik hoop dat zo rap mogelijk terug naar de gewone situatie van voordien kan gaan. In elk geval, hè, dus ik geef toe, ideaal is het niet. We zoeken de beste oplossing. De zwakke weggebruikers zijn prioritair. En in elk geval, ik denk als ik kijk naar mijn diensten, dat de flexibiliteit en de bereidwilligheid van de diensten echt er zeker is om direct bij te sturen als het nodig is. En we appreciëren ook dat mensen dingen melden. Ik kan alleen maar zeggen dat we daar zeker mee aan de slag gaan. En dat we het niet opgeven en we zullen het zo goed mogelijk doen. Want het zal nog een jaar inspanning moeten leveren voor alles.
Ik hou mijn hart vast voor deze winter. U zegt ook van we hebben toch wel voor gezorgd dat de Molderdijk niet samenviel met de Turnhoutse baan. Maar het is daar is de cumulatie van werken minder angstaanjagend dan net precies de combinatie Turnhoutse baan, Boerentuin en Sint-Apollonia.
Ja, daar ben ik niet helemaal akkoord mee.
Jawel, want dat zijn alternatieve dragers.
Ja, niet echt, want alleen de Molderdijk.
En die alternatieven die zijn nu niet bruikbaar.
Molderdijk, Turnhoutse baan, Gompelbaan, dat zijn invalswegen in en naar het centrum. Hè, dus die vind ik wel belangrijk om juist dat plaatje in doog te houden. Hè, dat de evacuatie van het centrum kan blijven gaan. Ik moet eerlijk zeggen, het feit dat mensen in plaats van 5 minuutjes een kwartier moeten wachten. Ik weet dat economische schade en zo, maar als je daarop ingesteld bent, als je het weet, vind ik dat eigenlijk minder erg dan dat er dat de omdrijffactor wat groter is voor auto's, vind ik persoonlijk minder erg dan dat de zwakke weggebruiker in gevaar komt. Maar dat is natuurlijk een manier van de situatie te bekijken.
Ik hou mijn hart vast voor de volgende fase. Ik meen dat, hè. Dus je hebt uw Postlarenweg. Daar is nu nog een alternatief naar de Sint-Apollonialaan. Je kunt einde Postlarenweg nog naar links. Maar als daar een volgende fase begint, tot aan de overweg van de Beeldekslaan, hè, en uw werken in de Turnhoutse baan, die gaan, heb ik mij laten vertellen, duren tot in mei. Als je daar natuurlijk nog een winter hebt die een beetje tegenvalt, dan krijg je daar alleen nog de situatie nog wat erger, hè, dan dat ze nu is. Hè, want je hebt geen uitwijkmogelijkheid meer richting Sint-Apollonia laan.
Goed, de diensten zijn ook die afstemmingen mee aan het maken. Het kruispunt Postelaarweg, Sint-Apollonia laan is ook nog bewust uiteraard. Dat is nog open. Boerendankse Drees, daar worden de stappen gezet. Maar we kunnen denk ik allemaal wel redeneren. We zullen maximaal goed de dingen op elkaar moeten gaan afstemmen. Sommige werken zijn ook uit de winter gehouden om te vermijden dat ze nog veel langer zouden kunnen duren. Maar het is een terechte bekommernis, denk ik, waar de schepen ook op geantwoord hebben. Zo goed mogelijk afstemmen. En dat het momenteel, ja, velen, dat weten we op zich allemaal. Dus we gaan maximaal daarop gaan afstemmen. Als er meldingen gebeuren, zoals van het ziekenhuis ook, dan zitten we altijd op zeer korte termijn samen. Waar wij kunnen aanpassen of ondersteunen, doen wij dat ook voor het ganse traject. Maar dat is belangrijk, dat die stemmen nog gebracht worden, dat we dat weten en dat we daarmee rekening kunnen houden. Dus dank u wel daarvoor.
Oké, Hans, mogen we hier afsluiten. Dan gaan we naar het volgende punt. Raadslid Koen Boeks over de ontevredenheid van het gemeentepersoneel. Koen, u hebt het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, naar aanleiding van nog een aantal vragen over het personeel, of van het personeel aan mij, zou ik toch nog graag even wat dieper ingaan op dit probleem. We zien op sociale media en in de communicatie van de gemeente en in de verslagen van het CBS, dat op zeer regelmatige basis nog mensen worden gevraagd om de gemeentelijke diensten te komen versterken. Maar langs de andere kant is er een groot verloop van vertrekkende en pensioengerechtigde personeelsleden. Dat kun je ook op het internet zien. Wachttijden bij bijvoorbeeld van afleveren van vergunningen, beantwoorden van specifieke vragen naar de burger toe, zijn niet enkel een ergernis voor de burger, maar ook voor het personeel hopen. En door een tekort aan mensen of een mindere kennis van dossiers zijn er diensten welke niet optimaal functioneren. Als voorbeeld neem ik ruimtelijke ordening of openbare werken waar afspraken worden gemaakt om bijvoorbeeld dossiers in te kijken, maar als men naar de afspraak komt is men deze vergeten of is zelfs de verantwoordelijke welke dossier behartigt niet aanwezig. En ik spreek uit eigen ervaring, want ik heb het ook zelf meegemaakt, dat ik een afspraak had gemaakt bij, voor een dossier in te kijken en dat de verantwoordelijke mij een afspraak gaf en die zou ook aanwezig zijn, maar er was dus, de afspraak was vergeten en de verantwoordelijke was er niet. Allemaal zaken welke volgens mij zouden kunnen worden vermeden door een betere communicatie en een betere sensibilisering van het personeel zelf. En daarom had ik toch graag op volgende vragen een antwoord gekregen. Hoe verloopt nu de sensibilisering in verband met het aantrekken van de juiste profielen binnen de organisatie? En heeft men bijvoorbeeld al eens nagedacht over het concept jobbeurs? Misschien organiseren in Mol door de gemeente? Toch een concept dat aanslaat bij andere organisaties? Als je kijkt naar de stad Geel of naar de stad Herentals of Woerd of NMBS of dergelijke, die organiseren dat ook en die hebben daar heel veel succes mee. Er zijn over de ganse provincie trouwens talrijke van zo'n beurzen te vinden, lekker als Job Village of Start to Work, dus ik denk dat dat zeker een opportuniteit is. En wat is de verhouding tussen de vertrekkende en de pensioengerechtigde in de organisatie? En tenslotte, wat zijn de initiatieven welke worden genomen om de dienstverlening naar de burger en de lange wachttijden te verbeteren?
Burgemeester.
Voilà, nu heb ik er een beetje extra duiding bij gekregen, want natuurlijk ja, de diensten met lange wachttijden, ja, ik zou natuurlijk ook 25 diensten kunnen opnoemen waar ik het gevoel heb dat dat minder is. Sowieso zitten we bij Roda, dan moeten we ook toegeven, met termijnen waaraan dat je vastgebonden zit, dat er vragen gesteld worden. Als er natuurlijk ook individuele afspraken die nageleefd worden, ja, dan vind ik dat op zich zeer jammer, wil ik me daar ook wel voor verontschuldigen, want dat is uiteraard niet de standaard werkwijze van geen enkele dienst die wij hebben. Als u een aantal vragen stelt, ik kan u wel een aantal cijfers geven, Hans, of... Ah, nee, oké. Ik kan u wel een aantal cijfers geven. Bijvoorbeeld in 22 zijn er bij de gemeente 22 personeelsleden op pensioen gegaan, bij het OCMW 15. Dus er zijn 37 personen die in het jaar 2022 van een welverdiend pensioen zijn kunnen gaan genieten. In datzelfde jaar zijn er, even kijken, goed dat ik hier niks mis, zijn er 56 procedures voor onbepaalde duur gevoerd. Dus 37 pensioneringen, 56 procedures voor onbepaalde duur. Ik wil het ook niet zeggen één op één, want soms gaan mensen op pensioen dat ze niet vervangen worden. Soms worden ze uiteraard wel vervangen, maar dus als je een grote ordes wilt zien, in 22 zijn er 37 mensen op pensioen gegaan en zijn er 56 procedures voor onbepaalde duur gevoerd. In 23, maar het jaar is nog bezig, zijn er 21 personen op pensioen gegaan, gemeenten en OCMW breed, en hebben momenteel een 42-tal procedures voor
onbepaalde duur die lopende zijn. Uiteraard daarnaast ook nog functies voor bepaalde duur. Het zijn unieke functies, dus die zijn er uiteraard ook nog wel. Wat hebben we bijvoorbeeld gedaan, en dat was wel redelijk nieuw en ik ben blij dat we dat gedaan hebben. We hebben heel bewust met de Open Bedrijvendag deelgenomen vanuit Den Hoven. Juist ook van de optiek die nu eigenlijk zei van ja, je moet ook naar buiten gaan, naar de mensen proberen te gaan. En we hadden daar zelfs een stand bij de rondleiding die over functies bij het gemeentebestuur ging. Heeft ook een van de medewerkers van de personeelsdienst daar eigenlijk ook constant toelichtingen rond gegeven. Dus ik moet zeker zeggen dat het idee dat u doet om nog meer naar buiten te treden, dat op zich heel belangrijk is. Welke dingen doen we ook al en merken wij wel de effecten hebben? Dat is bijvoorbeeld heel veel inzetten op stages. We hebben heel veel stagiaires op heel veel verschillende diensten. En we merken heel vaak toch dat dat vaak een aanzet is om nadien te komen solliciteren. Want dan kent men het huis van binnen, men kent een jobinhoud, het spreekt hem aan. Dat is zeker iets heel belangrijk. We zetten ook meer in op duaal leren. Ik heb ook een aantal studenten die eigenlijk deeltijds leren en deeltijds werken. Ook met die een aantal plaatsen te geven, merken we ook dat daar doorstroom kan zijn. Voor ons eigen personeel toch ook wel belangrijk, denk ik, want we hebben heel veel bekwame eigen personeelsleden. Werken we ook wel heel hard aan interne kansen. En hoewel de goesting bevragen, gaat dat ook vaak zien. Bij interne vacatures kan nog steeds ook aan eigen personeelsleden gekeken worden van zit er gewoon niet ervaring of interesse, mensen die in een functie willen groeien of die bij wijze van spreken op een gegeven moment hun talent op een andere manier willen inzetten. Ik denk dat we dat ook zeker niet mogen vergeten voor functies ingevuld te krijgen, dat je soms ook merkt ja, dat er eigenlijk al heel veel talent in onze eigen organisatie zit. We hebben binnen de personeelsdienst 3 grote delen. Men noemt dat zo'n beetje de bol of de onderdelen. Hè. Legal, dat dan eerder zo alles wat met arbeidsovereenkomst en verloning en zo te maken heeft. We hebben talent. Daar zitten een aantal mensen die dus specifiek met de aanwerving bezig zijn. En we hebben de HR-dienst, hè, die dan natuurlijk ook met het welzijn van personeel bezig zijn. Personeelsdienst werkt met de HR-businesspartner, zoals men dat noemt, om eigenlijk een stukje talent en HR ook aan elkaar te linken, de info goed door te geven, om eigenlijk heel goed te screenen van welke zijn de noden in een dienst, hoe kunnen wij die in de markt gaan zetten, hoe gaan we die vacatures eigenlijk gaan plaatsen. En dan zijn er heel veel verschillende kanalen die gevolgd worden en dat hangt eigenlijk heel veel van soort job af welke kanalen dat we daar gaan volgen. We krijgen heel vaak vacatures uiteraard ingevuld. We merken ook dat bij sommige knelpuntfuncties het heel moeilijk wordt om ingevuld te krijgen en dat je amper iemand hebt die solliciteert. We hebben denk ik een heel correcte verloning als gemeente. Er zijn nog een aantal andere voordelen die zeker ook oké zijn. We merken voor sommige functies wel dat bijvoorbeeld iemand van extern naar hier komt, bij ons een halfjaartje werkt en dan een beter aanbod van zijn vorige werkgever krijgt. Dat bijvoorbeeld iemand uit de privé en die doet daar dan zoveel honderden euro's per maand bij. Dan zien we bijvoorbeeld dat mensen soms zeggen, ja dat aanbod, dat is op zich heel moeilijk om dat nog te weigeren. We hebben geen bedrijfswagen, we hebben geen groepsverzekering. Bij een aantal vacatures, zeker in het hogere segment, merken we ook wel, ja goed, de markt is verhit voor heel veel profielen. Dan weten we op zich dat het niet altijd even makkelijk is om die ingevuld te krijgen. Zo wat voorbeelden kunnen geven, bij ons woonzorgcentrum bijvoorbeeld, denk ik dat je heel veel woonzorgcentrum in de buurt kunt gaan bekijken. Daar zijn we denk ik qua invulling, staan we echt bij de betere. Krijgen we toch nog het juist ingevuld, maar daar is geen overschot. We weten bij de voor- en naschoolse kinderopvang staan er permanent vacatures open. Het zijn natuurlijk ook moeilijke uren, het zijn onderbroken diensten. Maar er wordt eigenlijk steeds heel hard op ingezet. We hebben meerdere medewerkers die ermee bezig zijn. We kiezen ook examenjuries, dat zijn altijd een drietal deskundige mensen waar ook externe bij zijn om ook, ik zou zeggen, dat zo goed als mogelijk te doen. Maar dat de personeelsmobiliteit in het algemeen groter is dan 20, 30 jaar geleden, dat is absoluut denk ik een maatschappelijk fenomeen. Ik heb geen idee of dat de volgende jaren terug gaat draaien, maar ik denk inderdaad dat mobiliteit iets is en uw job van dag 1 tot op het einde blijven doen, ik denk dat minder en minder de gewoonte gaat zijn. Dus we gaan toch nog meer moeten verschuiven, daar nog meer mee bezig zijn. Ik denk dat heel terecht is dat je dat hier ook brengt, dat we als organisatie daar nog verder aan moeten moeten werken, want het zal naar de toekomst toe, denk ik, nog belangrijker worden om uiteraard te trachten de talenten die je hebt zoveel als mogelijk in huis te houden en zich verder te laten ontwikkelen. En natuurlijk ook nieuwe mensen aan te spreken. Dat is heel zeker zo. Zijn we mee bezig? Ja, we hebben natuurlijk ook wachtlijsten bijvoorbeeld in ons woonzorgcentrum, maar dat heeft dan met het aantal bedden te maken. Dus de meeste dienstverlening zit niet met wachtlijsten. Bijna geen, denk ik, op zich. Het kan natuurlijk altijd wel zijn. Het woonzorgcentrum is daar wel een voorbeeldje van dat het wel is. Maar ja, dus heel veel dingen, denk ik. Hè. De functies al openschrijven, dat is al start 1 om ze te kunnen laten vervangen uiteraard. Dat op een kwalitatieve manier doen. Op zo goed mogelijke plaatsen de sollicitatie zetten, dat mensen die geïnteresseerd zijn ook kunnen komen mee solliciteren. Zorgen voor interne verschuivingen, op die stages inzetten. We hebben al een stukje met een open bedrijvendag al op een of andere manier dat ook al jobs in de kijker gezet. Maar ik vind zeker uw suggestie om te kijken van hoe kunnen we eventueel, als we heel wat jobs kunnen bundelen met een aanwervingsgolf, een soort jobbeurs of daar iets rond creëren. Ik vind het wel een zeer interessant idee. Als ik hoor dat Geel en Herentals het ook gedaan hebt, gaan we zeker daar contact mee opnemen. En wie weet dat we ook zoiets kunnen doen. Of het op andere manieren doen. Maar in ieder geval is het wel heel belangrijk om daar tijd en energie in te stoppen. Want zomaar komen, we merken heel duidelijk, dat is niet meer het geval.
Ja, burgemeester, dank u wel. Geel heeft onder andere dat gedaan via Job Village, dat weet ik. Maar ik hoor u niet zeggen over de ontslagneming, over de mensen die zijn vertrokken omdat ze ontslagen zijn. Dat bedoel ik ook een beetje het verloop van de mensen mee. En er zijn toch nog veel gefrustreerde personeelsleden. En dat gaat dan over, in het hoofdzakelijk over drie dingen. Dat is zo dat er te weinig personeel is, dat er minder bekwaam personeel is. En dat er een groot verloop is inderdaad. Dus daar zijn er toch heel wat mensen die mij gecontacteerd hebben. Ik kan natuurlijk niet in detail treden wie of hoe, maar er zijn toch heel wat mensen die mij gecontacteerd hebben over die drie zaken dat ze niet content waren.
Goed, ja. Veel gefrustreerd, daar gaan we niet over discussiëren. Wat is op zich veel? Ook heel veel mensen in de organisatie gelukkig niet gefrustreerd. We trachten altijd bij aanwervingen absoluut op de bekwaamheid in te zetten. Bewijs is ook dat we regelmatig heel wat kandidaten hebben en dat er niemand slaagt. Ja, dat is denk ik dat we bekwaamheid hoog in het vaandel houden. Verplichte ontslagen. Komt niet letterlijk in uw vraag. Ik ga het natuurlijk gaan navragen. Het stond er niet in geformuleerd. Ja, je weet ook, dat zijn er bij ons geen 20 of 30 of zo. Dat gaat natuurlijk soms over enkele. Kan soms ook over medisch ontslag gaan. Dat gaat in ieder geval over kleinere aantallen. Er zit gewoon heel wat mobiliteit. Hè. We hebben bijvoorbeeld collega's die bij een ander bestuur in een bevorderingsgraad bijvoorbeeld gaan werken. Of die naar de privé gaan werken. Of mensen die bij ons maar een deeltijdscontract kunnen krijgen, omdat we alleen maar deeltijdse contracten kunnen aanbieden. En die dan bijvoorbeeld in een andere job wel een voltijdscontract kunnen krijgen. Heel vaak zijn dat ook redenen om van werk te veranderen. Soms verhuizen mensen. Soms heeft een andere partner een jobaanbieding ergens anders. Hoe dat alles verandert. Er zijn vaak heel veel redenen, denk ik, waarom dat er mensen ook veranderen. Maar als je dus ziet dat er in 22, 37 mensen op pensioen gegaan zijn en dat we dat jaar 56 procedures om bepaalde duur gevoerd hebben, dan merk je dat er natuurlijk ook wel een aantal mensen andere keuzes maken. We hebben denk ik een duizendtal personeelsleden ondertussen. Ik denk dat dat heel eigen is en denk ik wel zal blijven, dat er ook heel wat mensen veranderen. Wij moeten heel vaak ook contracten van bepaalde duur geven, omdat we geen onbepaalde duur kunnen geven. Ja, persoonlijk, als ik een contract van bepaalde duur heb, maar ik kan ergens anders voor diezelfde job een contract van onbepaalde duur krijgen, vind ik het ook niet onlogisch dat vaak die mensen dan kiezen voor de zekerheid. Ik kan hun dat ook niet kwalijk nemen, ik vind dat eigenlijk maar logisch. Maar wij kunnen natuurlijk niet te veel mensen voor onbepaalde duur gaan aannemen als we daar niet de budgetten voor hebben. Al die dingen samen hebben er denk ik een stukje mee te maken. Verloop is zeker groter denk ik dan 10, 20, 25 jaar geleden. De laatste jaren is zeker een fenomeen dat dat leeft. Het leeft inderdaad denk ik, volgens mij in heel de maatschappij voor alle eerlijkheid. Ook als je naar het ik denk in heel veel beroepsgroepen dat je dat kunt benoemen. Maar het is maar, denk ik, uw sterktes in de markt zetten, talenten gaan zoeken. Als mensen komen, ze ook heel kwalitatief ontvangen. Allee, ik denk de mond aan mond. Ja, al die dingen zijn gewoon super belangrijk. Hè. Ik merk ook heel vaak dat er mensen mee solliciteren, omdat bijvoorbeeld iemand van jullie raadsleden, iemand van de medewerkers, dat ook gedaan heeft en gezegd heeft van ja, dat is eigenlijk wel een boeiende job, dat is misschien iets voor u. Dat zijn vaak ook elementen waardoor mensen toch de beslissing nemen om mee te solliciteren. Dus daar denk ik dat we ook allemaal wel wat ambassadeuren kunnen zijn om voor alle vacatures die er zijn, zoveel mogelijk talent, liefst ook uit de regio, naar ons gemeentebestuur te halen. Want zij kunnen natuurlijk voor de Molenaar schitterend werk gaan leveren. Maar ik denk wel dat je een heel terecht punt aangebracht hebt. Dus die cijfers van pensioen en aanwerving had ik al. Ik zal u die van de ontslagen, maar dat gaat echt in grote orde natuurlijk.
En ontslagneming natuurlijk ook, hè. Ontslagneming zelf ook, hè. Mensen die ontslag nemen, allee.
Ja, maar dat is gewoon als mensen naar een andere job gaan, ja. Ja, dan stop je, hè.
Oh. Voilà. Maar er zijn natuurlijk ook diensten die goed draaien, dat zal ik gewoon niet zeggen. Ja, maar het is daarom dat ik die vraag heb gesteld, voilà. Dat het belangrijk is dat de mensen zich goed voelen in de organisatie.
Ik denk dat er heel veel diensten goed draaien en dat er zeker werk aan de winkel is. Dat is denk ik altijd al zo geweest en zal ook zo zijn en zijn we ook maximaal aan het doen.
Goed, mogen we dit punt afsluiten? Dan gaan we naar de andere Koen, het hulpcentrum.
Ja, dank u wel, voorzitter. Op dit moment is het openbaar onderzoek naar het nieuwe RUP-centrum lopende. Het nieuwe RUP-centrum, dat eigenlijk een aanvulling is of een vernieuwing van het bestaande RUP. Waarbij op 5 plaatsen in Mol, niet op 4, maar op 5 plaatsen in Mol, hoogbouw gaat toegelaten worden. Ik begrijp, zolang als het onderzoek lopende is, dat dan de schepen daar niet kan op antwoorden of toch geen inhoudelijke vragen kan beantwoorden, want zo werkt dat nu eenmaal. Maar ik heb toch twee vragen die meer over de procedure gaan en waar misschien wel op kan geantwoord worden. En de eerste vraag is, op 25 september hebben wij een commissieruimte gehad. Daarop is een dichtheidsvisie en een woonzoneringsplan voorgesteld en uitgelegd. Die dichtheidsvisie en dat woonzoneringsplan moeten eigenlijk zorgen voor een soort beleidskader. Waarbij we kunnen gaan kijken naar de ontwikkeling van de woongebieden. Waar kunnen we nog en op welke manier bouwen? Waar gaan we nog appartementen toelaten of juist niet? Waar kunnen we verdichten, waar niet? Dat is eigenlijk het concept dat moet uitgewerkt worden. Het verbaasde me dan op de commissie heel erg dat heel Mol daarin opgenomen was in die studie, maar niet het centrum. Dat was een blinde vlek in het midden van de kaart, met als uitleg dat het centrum eigenlijk dan apart in een apart RUP-centrum behandeld wordt. Natuurlijk, wij denken dat het een beetje raar is, omdat je, als je praat over een woonsaneringsplan en over een dichtheidsvisie en over waar verdichten, waar niet verdichten, dan gaat dat over uw volledig grondgebied en niet alleen over de gehuchten of de buitengebieden buiten het centrum. Dan moet u toch uw volledige gemeente daarin opnemen. Daar kwamen cijfers in voor in dat plan. Bijvoorbeeld dat we tot 2030 eigenlijk geen nood hebben aan bijkomende woongelegenheid. Dat is toen gezegd geweest. En het verbaast me dus dat nieuwe RUP-centrum of de vernieuwing van het RUP al is gestart en op poten gezet, nog voordat die dichtheidsstudie bekend was. Ja, volgens mij zou de logische volgorde zijn dat dat woonsaneringsplan en die dichtheidsstudie gepresenteerd wordt. En aan de hand van die studie kunnen we gaan zien waar en hoeveel gaan we toelaten en hoe hoog gaan we laten bouwen. Dat is niet gebeurd. Hè, dat is een beetje raar. Er is gewoon beslist van 4 of 5 random plaatsen in Mol, hier gaan we dat toelaten. Daar zit weinig logica in, weinig structuur in. Dat hoor ik ook van veel mensen. Er zijn argumenten gezocht om het achteraf dan te vergoeilijken. Van de groene lijn van de Maartlarenstraat tot aan de Guido Gezellenstraat, wat eigenlijk geen groene lijn is, die zou dan zo versterkt worden door dat te doen. Door hoger te laten bouwen, versterkte de groene lijn. Dat is een beetje onduidelijk. Maar goed, ik zal over de inhoud niet verder gaan. Maar dat is dus mijn eerste vraag. Waarom is niet de dichtheidsstudie opgenomen in dat nieuwe RUP? Waarom is dat niet, was dat niet een belangrijk element in het opstellen van dat nieuwe RUP?
waarom is dat niet kunnen wachten tot na die studie? En mijn tweede vraag geldt over de bekendmaking dan eigenlijk, de infomarkt die we vorige week gehad hebben over het Nieuwerup, waarbij de bewoners tussen 7 en 9 geloof ik konden komen zien. Ik heb hier in mijn vraag geschreven dat het ondermaats was, maar ik ben gebleven. Het was eigenlijk echt wel een belabberde, echt een belabberde voorstelling van het Nieuwerup. Zo'n belangrijk project, zo'n belangrijke verandering in Moldeg gaat komen, over gebouwen die tot echt hoog gaan zijn en zo, dat is toch zeer ingrijpend en belangrijk voor de Molenaar. En dat wordt dan voorgesteld op een aantal, ja, volgens ons inderhaast bijeengeprinte A2 of A1 blaren die op een houten plank geniet worden. Er was daar geen PowerPoint bij, er waren daar geen foto's bij. Dat waren heel onduidelijke tekeningen. Er was nog met balpen waren er nog straatnamen ingeschreven, dat we ons tenminste een klein beetje konden oriënteren. Ik kan blijven doorgaan. Er was zelfs een plan bij dat gedateerd was, waarbij dat een van uw ambtenaren zelf toegaf van ja, dat is inderdaad gedateerd, maar ik heb dat hier gehangen omdat het dan toch een totaalbeeld geeft. Ik kan nog dingen opnoemen. Er gingen oude plannen naast nieuwe plannen, waardoor dat je niet kon zien van welk had over het nieuwe, welk over het oude. Er waren geen luchtfoto's bij, er waren geen... Het was één grote witte massa van gebouwtjes en je moest er maar aan uit kunnen. Er werden heel veel termen genoemd, hè, die voor een gewone burger gewoon niet te begrijpen zijn. Dus je moest dan eigenlijk uitleg geven, maar er waren eigenlijk maar twee mensen die uitleg konden geven. Dat was de schepen en een van de ambtenaren. Ik heb ooit info op markten meegemaakt hier in Mol, die heel mooi en heel knap uitgewerkt waren. Dat was dinsdag wel echt heel anders. Als het dan over gaat dat je bevolking wilt inlichten over een nieuwe Europa of een ingrijpende verandering in Europa, dan lijkt me dat toch wel nodig dat je dat niet even in één Vlaams, maar dat je dat op een professionele manier doet. Waarop dat je motiveert aan een burger waarom dat je dat doet. Ik denk dat dit een anti-reclame was. Als je die witte massa van blokjes zag op die nieuwe projectgebieden, ja, dan had je gewoon als onafhankelijke bezoeker hadden de indruk van ja, het gaat gewoon helemaal volgebouwd worden. Dus dat vind ik echt een jammer zaak dat daar niet meer tijd en moeite in gestoken is. En dat hoorde ik achteraf ook bij mensen die hier geweest waren van eigenlijk kon ik er niet aan uit. En dat is jammer. Dus dat zijn mijn twee vragen.
Schepen.
Dankjewel Koen. Ja, je hebt het zelf al aangehaald. Even voor de duidelijkheid, we zijn absoluut niet bezig met het opmaken van een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan voor het centrum. We borduren eigenlijk voort op het ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd hier op de gemeenteraad in juni 2015. Als we nog even teruggrijpen, uw fractie heeft zich toen onthouden met twee stemmen. En mijn fractie heeft toen zelfs tegengestemd. Hè. Voilà, dat is het gegeven en al de rest hier rond de tafel van de fracties heeft toen dat mee goedgekeurd. Daar gaan we nu een klein stuk op ingrijpen. En we maken daarbij gebruik van het artikel 7.4.4/1.
Mogen we de schepen eerst...
Wat is uw punt? Allee, wij borduren verder op iets wat hier goedgekeurd is in 2015.
Die zijn nog ver af van wat er nu op tafel is.
Hè? Dus om te antwoorden op de vraag van Koen, hè, wat gaan wij hier van...
Goh, maar we gaan even de schepen het woord geven, dan kunnen we straks verder...
Die hebben het tegenstemd, die hebben het goedgekeurd. Hè?
Ja. De schepen heeft het woord...
Ja, en ik ga aan Koen uitleggen, ja, omdat, nee, dat is niet waar. Dat zeg ik hier toch niet?
Als we gaan even de schepen, collega's...
...op de vraag van Koen, en u komt daartussen. Dus ik denk dat ik zeer beleefd ben en dat u iets minder beleefd bent op dit moment.
Ja.
Ja, ik denk dat u het punt duidelijk hebt gemaakt. Maar mag ik nu alstublieft verder antwoorden op de vraag van Koen?
Ja, de schepen heeft het woord.
Dus opnieuw, we zijn bezig met een aanpassing van het RUP dat goedgekeurd is in 2015. Het is maar een beperkte aanpassing, want anders kunnen we dat niet doen. We maken hier gebruik van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, waarin dat mogelijk wordt gemaakt. We gaan puntsgewijs drie zones verduidelijken. Wanneer dat we een volledig nieuw RUP zouden moeten opmaken, heeft dat een andere en meer complexe procedure te volgen. Het woonsaneringsplan op basis van de dichtheidsvisie waar dat u naar verwijst, spreekt zich niet uit over het centrum, hè, dat heeft u ook al gezegd. Gezien het geregeld is door het RUB-centrum. Een RUB, een ruimtelijk uitvoeringsplan, gaat altijd boven de beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Hè. Dat is hetgeen wat we met het instrument dat we met ademruimte voor een mooie mol aan het ontwikkelen zijn. Dus alle RUB's die er op dit moment zich in onze gemeente bevinden, gaan altijd boven die beleidsmatig gewenste ontwikkeling. Wat het woonsaneringsplan en de dichtheidsvisie op dit moment van document zal zijn. Waarom zijn we al gestart met de herziening van het RUB? Hè, vanuit de bouwmeesterscan was het al duidelijk dat het multimodaal verkeersknooppunt rond het station en de nabijheid van het centrum met al zijn voorzieningen de ideale plaats is om te verdichten. Dus eigenlijk ook de globale visie die wordt meegenomen in de dichtheidsvisie en het daaraan gekoppelde woonsaneringsplan. Globale visie, verdichten nabij voorzieningen, staat vlakbij het openbaar vervoer en het vrijwaren van de open ruimte. En dat is ook in deze het uitgangspunt. In het RUB dat op dit moment bestaat, lezen we de boulevard Jacob Smitslaan, Adolf Vrijdamslaan, heeft een hoge beeldwaarde en vormt een groene as centraal in de kern. De laan is een structureel element in het centrumgebied waarlangs een aantal gemeenschapsfuncties zijn gevestigd. De sterkte van de boulevard kan nog meer worden gevaloriseerd en geïntensifieerd. De as kan een rol vervullen als ruggengraat van voorzieningen. Tevens kan zij worden doorgetrokken naar een centraal publieke plek op de site, Boomgaardstraat en langs het project Giro Gezellenstraat tot aan de Rozenberg. Ook het geplande park op het Oude Kerkhof wordt geschakeld aan de Groene Laan. De doortrekking tot aan het Rozenbergpark verbindt de boulevard met de Molse Netenvallei. Met de aanpassing die dat wij hier voorstellen, komen we in feite nog beter tegemoet aan een realisatie van dat RUB, van een aantal zaken die toen zijn voorgesteld. Het opentrekken van de boulevard richting het boulevardpark, de doortrekking van de groene as richting de Boomgaardstraat, de centrale publieke plek aan de Boomgaardstraat en de doortrekking van de groene as richting Guido Gezellenstraat. De infomarkt. Allereerst is er gezegd dat we de communicatie over het woonsaneringsplan op basis van de dichtheidsvisie gelijkaardig hebben aangepakt als die over de mogelijke aanpassing aan het RUB-centrum. We hebben alle gemeentelijke communicatiekanalen ingezet als aanvulling op de wettelijke verplichtingen. Bij het RUB-centrum zijn er ook nog formele brieven verstuurd naar een aantal buurtbewoners, dus zie dat we nog een extra communicatiekanaal ten opzichte van het woonsaneringsplan. In het persbericht zijn we redactioneel inhoudelijk eigenlijk uitgebreid ingegaan op de mogelijke aanpassingen. In dit nieuwsbericht wordt in alle transparantie de geschiedenis van het dossier geschetst, als ook de verdere procedure. En daarnaast gaan we, wat niet verplicht is, inhoudelijk ook in op de wijzigingen die inhoudelijk het meest relevant zijn voor onze inwoners. En dat is volledig conform wat wij gedaan hebben voor ademruimte. Daarnaast werd het nieuwsbericht op 29 september verstuurd naar al onze perscontacten en was het ook topic nummer 1 in de nieuwsbrief die ook op 29 september aan meer dan 4500 abonnees werd uitgestuurd. Ook werd dit aangekondigd op onze LED-informatieborden en werden er 2 Facebook-posts aan de infomarkt gewijd, een 2e zelfs als extra promotie voor de infomarkt de dag voordien. Achteraf kan je en moet je uiteraard altijd evalueren waar het beter had gekund. En ja, er zijn een aantal lessen te trekken uit de informatiemarkt over het RUB-centrum. Al had die eigenlijk dezelfde opbouw als die over het woonsaneringsplan en de dichtheidsvisie enkele week van tevoren. Op de infomarkt werd de huidige situatie afgezet ten opzichte van de toekomstige mogelijkheden. Dus ja, er werd inderdaad gezegd, dit kan er in principe vandaag en dit is het voorstel. Dus er hingen altijd 2 plannen naast elkaar. Wat kan er vandaag en wat kan er als die aanpassing in deze vorm zal doorgaan. Daar is gewerkt met blokken. Hè. Daar is geen architecturale invulling aan gegeven. Daar is gewoon gewerkt met blokken wat mogelijke volumes zouden kunnen zijn. Misschien moeten we wel nadenken om de formule van een infomarkt waarin we starten wat anders aan te pakken. En we starten met een presentatie met algemene principes waarin dat je achteraf de plannen in detail kunt gaan bekijken. Op infopaneel waar er nog meer vragen kunnen gesteld worden. Met een dergelijke formule in die combinatie hebben we nog niet mee gewerkt, maar het is zeker te bekijken of dat in de toekomst misschien een betere manier is. Absoluut. Wat ik wel heb gemerkt, dat is dat er ook heel wat mensen zijn die niet op de hoogte zijn wat er vandaag in het RUB staat, wat er vandaag juist kan. En vele opmerkingen die we op dit moment binnenkrijgen gaan ook over principes die eigenlijk in het oude RUB gelden en niet in de aanpassing die dat wij voorstellen. We werken alleen verder daarop. Nog even aanvullend op de belangrijkheid. U stelt dat dit dossier minder belangrijk zou zijn. Uiteraard is dat niet het geval. onze ruimtelijk planner en ikzelf, je hebt dat daarnet ook aangehaald, zijn altijd op de infomarkt aanwezig geweest en hebben ruim de tijd genomen om iedereen zo goed mogelijk te woord te staan. Dat was een intensief gegeven, want er waren heel wat vragen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid geboden om een afspraak te maken voor meer uitleg. En een tiental personen hebben ook de afgelopen weken een afspraak gemaakt met onze ruimtelijk planner. Ik zelf heb ook een aantal telefoontjes gehad. Ik heb met een aantal mensen 15 tot 20 minuten aan de lijn gehangen. En ik heb deze week ook nog een aantal afspraken met een aantal mensen om van gedachten te wisselen over de mogelijke aanpassingen van de trip. Dus ik denk toch wel dat we hier laten zien dat dat voor ons ook van belang is. Daarnaast wil ik nog eens onderstrepen dat we voor deze mogelijke aanpassing meer informatie verstrekken dan er wettelijk noodzakelijk is. Als we dit niet belangrijk hadden gevonden, hadden we ons kunnen beperken tot wat de wetgever ons voorschrijft. En dat doen we bewust niet. We kiezen er bewust voor om de informatie ruim te verspreiden en iedereen zoveel mogelijk kans te geven zich te informeren en mogelijk ook het plan te bekijken en zijn of haar bezwaren erop te uiten. En tot eind deze maand kan dat nog, via mail, via afgifte aan het loket of via brief. En nadien gaan we uiteraard met de dienstruimtelijke ordening deze opmerkingen verwerken en bekijken of we met een aantal suggesties verder aan de slag kunnen gaan. Ook de GECO heeft trouwens hier al een advies op geformuleerd. Nu, van zodra dat alles verwerkt is, dan brengen we dat uiteraard ook naar jullie. Als raadsleden, jullie kunnen er uiteraard altijd inzage in krijgen en we hopen over een paar maanden op de raad toch een aanpassing van het trucentrum ter stemming te kunnen voorleggen. En ik denk dat ik dan uitgebreid geantwoord heb op beide vragen, zonder daarover te ver in detail te gaan.
Kunnen voldoende?
Nee. Ten eerste wil ik toch wel zeggen waar je straks mee begonnen bent, Hans, om dan zo de stemming uit 2015 er terug bij te halen. En zo het verhaal te verkopen als het is helemaal geen nieuwe roep, we doen een klein aanpassingskit. Dat is dus niet waar. Hè. In 2015 lag het roep voor, het roepcentrum. Nu, 2023, ligt er een aanpassing aan de roep voor, maar dat is dus eigenlijk het nieuwe roep, hè, want je gaat met een nieuw plan komen. Waarbij je op 5 plaatsen in de mol heel ingrijpend verandering gaat doen. Dus vergelijk dat niet met zoveel jaren geleden. Ik snap niet, zijn jullie nu echt gaan opzoeken van wie heeft er voorgestemd, wie heeft er tegengestemd. Dit is gewoon iets nieuw. Dat is gewoon iets nieuw, dat is toch logisch. Dat is hetzelfde als zeggen, je hebt de begroting mee goedgekeurd in 2019, waarom dat nu niet? Dat is onzin, dat is een nieuw gegeven. Hè. Er ligt nu toch een nieuw gegeven voor. Dan is dat toch logisch. Ik vond het een zwakke opener, ik kan er niet aan doen. Ten tweede, nu, wat je nu juist zegt over de infomarkt, ja, ik sprak niemand, maar dan ook echt niemand, die zei van, dat was nu eens knap gedaan, ik heb het wel door eigenlijk. Ik heb zelf daar aan mensen uitleg te geven van, ja, maar nee, dit is eigenlijk de Gezellenstraat, hè. Nee, hier moet je zo kijken, want dat is op die hoek. En de mensen konden er gewoon niet aan uit als ze geen uitleg kregen. Dan is dat toch niet goed. Je kunt dan wel zeggen, ja, maar we hebben alle wettelijke vereisten voldaan. Hè, en meer moesten we eigenlijk niet doen. Dat zal wel kloppen. Maar ik heb hier ooit infomarkten meegemaakt waar ik vandaag zei, amai, dat is knap gedaan. Dat is duidelijk. Daar heeft een burger iets aan. Aan dit niet, hè. Kleurloze papieren, zonder aanduidingspunten, zonder... Dat was de essentie van de infomarkt. Ik vind het eigenlijk straf dat je nu dan nog een beetje probeert te verdedigen. Zo. Ik zou dan denken... Oké, inderdaad, dat had beter kunnen. Als iedereen dat zegt, dan hadden we misschien volgende keer moeten we dat aanzien. Maar het zal dan niet zijn. Ook, je mag me ook geen woorden in de mond leggen als je zegt van dat ik dat niet belangrijk vind, dat ik vind dat jullie dat niet belangrijk vindt. Want dat zeg ik niet. Hè. Ik stel de vraag, is het belangrijk genoeg? En dat is een groot nuanceverschil. Volgende punt, je spreekt kort over... waarom hè, dat je gedacht hebt om dat te doen en wat daar de argumenten voor zijn hè, van de groene as versterken en de groene doorgang van boulevard naar boulevardpark, van Jacobs Mislaan naar boulevardpark en zo. Ja, het, waarschijnlijk daarom was er geen luchtfoto bij, hè, omdat er geen sprake is van een groene as, waar jullie die benoemen, de groene as, die is er niet, hè. Die stopt op het einde van de boulevard. Dan hebben we de GP en dan hebben we de rest van de straat en daar is niks groen te beleven. En ook niet als je het RUB-centrum gaat laten uitvoeren, gelijk als het nu voor ligt, zal dat nog niet gebeuren. Hè? Want er zijn veel te vrijblijvende dingen aan in dat dossier in dat RUB, waarbij de projectontwikkelaars kunnen doen wat ze willen. Dat is juist het probleem. Het zou een kader moeten zijn waar je van zegt, en vanaf nu hou ik u daaraan en niks anders. Maar alles gaat ter discussie staan. Alles. Het staat vol met vage termen.
We willen graag dat het harmonieus is. We willen graag dat het past in het straatbeeld. Dat gaat elke keer opnieuw terug ter discussie komen te liggen van, ja, is dit harmonieus? Jij vindt van wel, ik vind van niet. En die vindt van wel en die vindt van niet. Het is geen document ook niet waar je mee naar de projectontwikkelaars kunt gaan. Hè. En je haalt ook de GECRO aan die dan zelf een advies gegeven hebben en die zelf ook in een advies zeggen waarom is de juiste volgorde niet gerespecteerd. Dus eerst de dichtheidsstudie en het woonsaneringsplan en nadien de aanpassing van het roep. Ook uw GECRO, dus een adviesorgaan, allemaal met experts over die materie, zeggen dat. En toch blijven dat ontkennen. Dus dat lijkt me toch een belangrijk... Dat lijkt me toch een belangrijk advies dan, hè, als dat gegeven wordt. En dan is het ook logisch dat mensen gaan nadenken en gaan insinueren of denken van, ja, wat was er nu eigenlijk eerst? Hè? Het idee om dat nieuwe roep, of de aanpassing van het roep te doen, of is er ergens een trigger geweest van buitenaf, om dan rond tafel te gaan zitten en zeggen, ja, dan moeten we eens een keer het roep aanpassen. Dat is de grote vraag. Hè? En ik denk dat die vraag nu nog altijd blijft.
Schepen?
Ja, een aantal dingen kloppen natuurlijk. Hè. Er zijn een aantal triggers geweest. Hè. Onder andere het vrijwaren van mooie gebouwen op de boulevard is een van de triggers geweest om de boulevard te gaan bekijken. Hè. Dus, allee, ja, dat klopt. Allee, er zijn een aantal triggers geweest, ja. En dat loopt gelijk. Ik heb uitgelegd waarom het gelijk loopt. Waarom dat we daar op die moment voor gekozen hebben. Het advies van de GECRO is nu gekomen. Oké, okay, goed. Dan nemen we dat ook mee.
Maar als je dan als argumenten gaat aanhalen, als zogezegd de triggers gaat aanhalen van, weet je wat, we moeten een doorsteek van de boulevard naar het boulevardpark mooier en groener maken, dus laten we daar 6 hoog bouwen op die hoek en aan die andere hoek ook. Dat is een beetje een vreemde, hè.
Maar dat is ook niet hetgeen wat dat erin staat, hè.
Ja, maar...
dan vergeet je het stuk te vermelden dat we daar 6 meter en 3 meter achteruit gaan, waardoor we een zone gaan, maar spet, dan gaan we al iets...
Ja, dat is inhoud, hè, maar je laat langs de ene kant en langs de andere kant niet. Hè.
Voilà, maar dat is, ja, dan gaan we, ja, ik denk dat we net iets te veel op de details aan het ingaan.
Ja, Hans nog ter afsluiting?
Ja, voorzitter, ik kan er niet omheen. Hè. Ik werd gevat door de uitspraak hier. En wij waren ook een van de fracties met de Open VLD-fractie in 2015, die inderdaad dat RUP toen hebben goedgekeurd. Trouwens, en dat wil ik wel eens benadrukken, een heel ander RUP dan wat er nu voor ligt in uw wijzigingen. Hè. Daar is een heel studie aan vooraf gegaan. Dat was een globale visie voor gans Mol Centrum en niet fragmentair voor 5 plaatsen in Mol Centrum. En daar werd een afweging gemaakt. Waar het kan, gaan we 3. Waar het nog beter kan, naar 4 bouwlagen en maximum naar 5 bouwlagen. Hè. En nu gaat je naar 8. En dat dan verantwoorden met te zeggen, maar wij hebben tegengestemd tegen het RUP dat toen voorlag. Zonder daar enige inhoudelijke beschouwing aan toe te voegen. En Hans, maak je daar hier melding van. Je geeft ons daar even de veeg uit de pan. En de toehoorders hebben de indruk dat we akkoord waren, hè, dat wij toen al hadden opgestart om naar 8 hoog te gaan. Ik begrijp die redenering dus totaal niet. Trouwens, je geeft niet alleen ons een veeg uit de pan. De Memo-fractie een veeg uit de pan. De Vooruitfractie en Vega Tapan, maar ook een coalitiepartner, hè? Want die hebben dat wel mee besloten, hè? Hebben die dan een gespleten persoonlijkheid? Dat ze nu met u gaan, moeten akkoord gaan met uw voorstel van de NVA? Hallo, ik vind dat hier straffen kost. En dan verschiet ervan dat wij ons eens even gaan kwaad maken. Alsof dat de verantwoording is om het dossier dat nu ter inzage ligt in het openbaar onderzoek goed te keuren. Ik begrijp het niet. Ik begrijp uw redenering. Hoegenaamd niet. En maak mij dan mogen ze mij onbeleefd noemen, maar zoiets insinueren, dat doet er niet. Dat doet er niet. En ik zeg u meer, wij gaan ook ons bezwaar indienen als Open VLD plus fractie tegen dit voorstel. Hè. Want het is fragmentair. En ik zeg u meer, als je op dergelijke kleine schaal 5 aanpassingen doet en naar 8 hoog gaat, dan ruikt dat niet naar objectivisme. Hè. Dan ruikt dat naar iets anders. Als je zo'n studie doet en je begint eraan te sleutelen, op een paar plaatsjes, dat is raar. Doe het dan globaal en kijk waar het kan of dat je nog meer kunt verdichten. Nu naar 8, allez, dat is voor ons onbespreekbaar. Hè? Ik zeg u dat nu al, dat is voor ons onbespreekbaar. Maar inderdaad, als je wilt verdichten,
doe het dan oordeelkundig, globaal, en doe het dan over het ganse plan en maak daar een grondige studie van. En dan zullen we dat samen bekijken. Maar de opmerkingen die ik gemaakt heb in de commissie, dat dit fragmentair is en dat dit eigenlijk sleutelen is en aan een paar knopjes draaien zonder oordeelkundig een opdracht te geven te hebben, die blijft overeind en daar neem ik geen woord van terug.
Nee, het klopt, maar ik heb gewoon willen duiden dat eigenlijk het grootste deel van het RUP blijft bestaan zoals het is. Maar er zijn inderdaad een aantal kleine dingen die worden voorgesteld op aanpassing.
Begrijp ik nog altijd niet waarom de uitslag van die stemming er moest bij zijn. Dat moeten wij dan toch eens uitleggen.
Maar goed, ik denk dat we het debat...
Het lijkt me ook eigenlijk heel duidelijk dat je er niet fier op zet, want je zegt, je blijft het zo minimaliseren, van ja, maar dat bestond eigenlijk al, we gaan nu een paar kleine aanpassingen doen. Dat zijn geen kleine aanpassingen, dat kan heel ingrijpende aanpassingen zijn.
Ik ben aan het wikken en wegen over wat ik hier wel kan vertellen tijdens het lopend onderzoek, ja dan nee. En dat is het moeilijke waar ik hier op geef. Hè? Dat is hetgeen wat dat is. Ik heb geantwoord op uw vragen, die heel duidelijk waren. Ik denk dat het antwoorden ook heel duidelijk waren. En ik denk dat we het daarbij vandaag moeten afronden. Ik wil er nog heel graag verder op ingaan, maar dan denk ik dat ik fouten maak. En dat wil ik niet.
Ja, ik denk dat het inderdaad best afsluit. Het dossier komt zeker nog terug. Ter definitieve stemming op deze raad. Dan zal het debat worden verder gezet. We blijven bij de memo-fractie. Landers, je hebt het woord over de wegenwerken terug. Met u in de Gompelbaan en de Rozenberg.
Dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad, omtrent de communicatie van de wegenwerken, Gompelbaan en Rozenberg. We merken dat er bij de buurtbewoners toch heel wat frustratie leeft omtrent de aanloop of de communicatie. Omtrent de communicatie en de aanloop naar die wegenwerken. En mijn vraag is dan ook heel simpel. In eerste instantie, ja, welke acties zijn ondernomen door de gemeente om de buurtbewoners te informeren naar aanloop van de werkzaamheden? En ten tweede, ja, nu dat de werkzaamheden bezig zijn, welk plan ligt er klaar voor gedurende deze werkzaamheden? Een bijkomende vraag, een algemene vraag, zeker aansluitend op wat collega Hans Schoofs hier net ook heeft toegelicht in verband met de diverse wegenwerken die op dit moment zich afspelen in Mol. Welke strategie hanteert de gemeente omtrent een algemene communicatie bij wegenwerken? En wordt deze ook besproken met de uitvoerders van de werkzaamheden?
Schrijf wel.
Ja, als u het goed vindt, dan zou ik willen beginnen met die communicatiestrategie bij wegenwerken even te duiden, daar een paar dingen over te zeggen. En dan doe ik daarna concreet voor de Gompelbaan. Hè. De communicatie bij wegenwerken is complex. Het is ten eerste al een complexe boodschap. Hè. Ik zou afhankelijk van de inhoud, hè, wat gaat er gebeuren, daar kan verschillen wie is de opdrachtgever, welke partijen zijn betrokken, wie is de aannemer, timing, vermoedelijke startdatum, de startdatum, vermoedelijke einddatum, fasering. Hè, en dan natuurlijk het aspect verkeer en omleidingen. Daar willen de mensen ook dadelijk weten van hoe gaan de omleidingen zijn voor fietsers, auto's enzovoort, voetgangers. Dan moet ook nagekeken dat er interferentie is met andere werken, binnen of soms buiten de gemeente. Zijn er specifieke stakeholders, ziekenhuis is al gezegd bijvoorbeeld. Welke evenementen gaan door die bereikbaar moeten zijn. De afvalophalingen, hè, dat is dan inhoudelijk. Hè. Wat wegen, communicatie van wegenwerken, dat is altijd wel ook een extra complexe context, hè, omdat er steeds overleg moet zijn, niet alleen met de diensten van de gemeente, openbare werken, verkeersdienst, lokale economie, maar dan die externe partners erbij. En vooraleer dat je over wegenwerken en omleidingen communiceert, is het ook heel belangrijk dat alles dubbel gecheckt is. Want als je communiceert en achteraf moet corrigeren, dan is het nog moeilijker. Hè. Omdat al die complexiteit daar een antwoord op te bieden, hebben wij sinds mei eigenlijk een tweewekelijks coördinatieoverleg wegenwerken opgestart. Waar we met alle diensten samen zitten op donderdagochtend om alles te bespreken. En voor de grote werken, zoals er nu wel een paar bezig zijn, Centrum West, Sint-Apollonialand, Turnhoutse Baan, ja, stelt de communicatiedienst een communicatieplan op. Voor alle werken, voor kleinere projecten en zo, moet de aannemer steeds een signalisatievergunning aanvragen. En daarin staat ook dat zij verantwoordelijk zijn om de hinder aan de inwoners bekend te maken dat er hinder is in de straat, wanneer de opritten niet bereikbaar zijn. Dat is met bewonersbrieven. Die worden ook naar de gemeente doorgegeven, zodanig dat we dat kunnen nakijken en eventueel nog kunnen bijsturen. Maar bij die grotere projecten wordt het eigenlijk, neemt de communicatiedienst eigenlijk de leiding en dan gebeurt er veel meer om alles te coördineren. Hè. Dan gaat er, gaan we vanuit de gemeente op voorhand het project brochures voor opstellen. Gebeurt er informatie, dus de extra bewonersbrieven op voorhand, informatievergadering met de handelaars, ook voor de bewoners. En dan gaat het project op de website gezet worden, zodat ook de burgers het verloop kunnen volgen. Hè. En dan worden er ook extra communicatieafspraken met de aannemers gemaakt. Concreet, de wegen werken op de Gompelbaan. In het voorjaar en de zomer van dit jaar wisten we al dat het in de pijplijn zat. Maar om de juiste timing te weten, is het ook complex. Hè? Dus die bergbezinkingsbekken zelf moest ver genoeg staan voor de werken aan te vatten. Zij werken in de buurt van de spoorweg. NMBS en Infrabel vragen dan voldoende tijd voor veiligheidsmaatregelen. Er moest rekening gehouden worden met de lichtstoet van de Rozenberg hinderbuiten. En het was ook heel lang onduidelijk of Infrabel toestemming zou geven om de fietsers en de voetgangers de werkzone te laten passeren. En dat is gelukkig mogelijk gemaakt. En dan hebben we reeds in de zomer in het magazine De Mooi Mol gecommuniceerd van dat het eraan kwam. Hè. Op het coördinatieoverleg begin september was er nog gezegd het zal ten vroegste midden oktober zijn, maar dan in de week van 18 september kwam het wel in een stroomversnelling. En dan kwam de vraag om 9 oktober te starten. Het communicatiedienst heeft dan direct een voorstel uitgewerkt en dat is dan verspreid na het afchecken op de coördinatievergadering. En dan donderdag om 10 uur is dat eigenlijk via alle kanalen vertrokken. Dus een persbericht met opname in alle kranten en de lokale media. De website van de gemeente is gepubliceerd. Het Facebookbericht is dadelijk vertrokken. Het is opgenomen in de gemeentelijke nieuwsbrief, die naar verschillende duizenden inwoners gaat, dat die op vrijdag vertrokken is. En ook op de ledschermen in het centrum is het verschenen. Dus alle publieke kanalen zijn meteen ingezet, nadat de informatie gevalideerd was. En dan spreken we 17 dagen voor de werken. Gelijktijdig werden ook publieke aankondigingsborden op de rijweg, op de rijbaan gezet, dus van die grote oranje verkeersborden. Ik denk dat van laksheid in de communicatie, 17 dagen op voorhand, eigenlijk geen sprake is, hè, als ik het zo oplijst. Wat is er niet gebeurd? Dat zijn bewonersbrieven. Nu, daar is ook over nagedacht en er is beslist dat dat hier niet aangewezen was. Omdat het ging over een heel beperkte werfzone die zich bevindt ter hoogte van de spoorweg, waar juist geen huizen staan. En ook geen mensen die hun opritten tijdelijk niet zullen kunnen gebruiken. Wel natuurlijk hebben die werken daar een hele grote mobiliteitsimpact. Hè, dat beseffen we wel natuurlijk, omdat dat voor vele mensen de dagelijkse route is die ze nemen. Het is een doorgangsweg naar het centrum, Maar dat wordt gebruikt door mensen uit een zeer grote regio. En dan spreken we heel Gompel, Wezel. Dus als je zegt, waar gaan we brieven? Gaan we dan de Gompelbaan doen? Gaan we de achterliggende woonstraat erbij pakken? Heel Gompel erbij. Het zou kunnen. Hè. Het is, alles kan. Hè. Dan zijn de dagen bezig. Je moet heel veel mensen van het gemeentepersoneel daar opzetten. Dus wij hebben geoordeeld dat dat eigenlijk in dit geval te weinig meerwaarde zou bieden. Hè. Een laatste bedenking ook in verband, wordt soms gezegd, en hier vanuit ook van, ja, moeten wij dat dan op Facebook lezen? Hè? Dat is ook een van de officiële communicatiekanalen. Hè? We kunnen daar een heel groot bereik mee halen. Dat heeft wel een prominente plaats, maar het is zeker nooit het enige kanaal dat we gebruiken. Dus, het was niet dat u dat zei of zo, op Facebook. Hè? Maar ik bedoel, het is... dat was het.
Oké, anders...
Ja, misschien nog heel kort. Als buurtbewoners niet geïnformeerd worden en geen brief in de bus krijgen, dan begrijp ik dat wel, dat zij dat laksheid van de gemeente noemen. Dus dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden ook van de buurtbewoners. En dan is dat wel triestig dat ze dat inderdaad wel op de publieke kanalen moeten vinden, maar niet op in hun eigen bus waar dat de werkzaamheden doorgaan. Verder omschrijft hij ook, ja, er bestellen brochures op, hè. Dus de communicatiedienst stelt brochures op, zet het op de website. Specifiek misschien enkel over deze werkzaamheden. Gewoon even ter informatie voor de communicatiedienst. Als je heel gemakkelijk de werkzaamheden wilt opzoeken of je wilt daar informatie over weten via de website, of via internet, zal ik het zo zeggen, en je tikt gewoon de werkzaamheden gewoon per baan Mol in, dan kom je niet bij de website van de gemeente Mol uit. Dan kom je bij de website van de gemeente Balen uit. Dus misschien wel eens even een aandachtspuntje voor onze communicatiedienst om daar ook werk van te maken. Dat is inderdaad op de juiste kanalen kunnen
vinden. Ja, ik zal het zeker doorgeven. Maar dus als je naar de gemeente Mol website gaat en je tikt dan in werk van kom er op de nieuwe, mooie nieuwe website, heel gemakkelijk, want ik heb het daar straks nog eens opnieuw geprobeerd. Heel gemakkelijk. Oké,
Lander, voldoende. Dan zijn we toegekomen aan de laatste vraag. Zullen we bij de vooruit. Fractie Povenhoof, kruispunt Rozenberg, Ginder, Buiten.
Dank u, voorzitter. Alleen tijdens de vorige gemeenteraad hebben we eigenlijk de pijnpunten besproken die er op het traject in Mol van de Fietselstrade waren. En het grootste pijnpunt is en blijft daar toch het kruispunt Rozenberg, Ginderbuiten, Lenostraat, Charles Koolspad. Het is en blijft een chaotisch, onoverzichtelijk kruispunt. En waar toch ook wel, cijfers tonen het aan, redelijk wat ongelukken gebeuren. Nu, AWV heeft daar een voorstel. Het Vlaams Gewest heeft dat, die wegbeheerders zijn, die hebben een voorstel. Die hebben dat een jaar geleden hier al gepresenteerd op de commissie Ruimte. Zij willen daar een verkeersveilige kruispunt van maken, dat lichter gestuurd is. Nu uit metingen en tellingen bleek, dat hebben ze hier vorig jaar ook reeds gepresenteerd, dat dat enkel haalbaar was als de Leenhofstraat enkel richting werd gemaakt. Doen we dat niet, dan maken dat kruispunt toch lichter gestuurd, dan gaan de wachtrijen enorm groot en te groot worden. Nu, AWV heeft dan ook gevraagd aan de gemeente Mol om daar een principesbeslissing in te nemen, de richting van de Leenhofstraat. En daar heb je vorige maand op de gemeenteraad hier ook gezegd dat AWV eigenlijk had gevraagd om aan het Scheepcollege om in de loop van september daar een beslissing over te nemen. Dus mijn vraag is eigenlijk, ja, wat is daar ondertussen in beslist en is die beslissing ook meegedeeld aan AWV?
Schepen.
Ja, dank u. U legt de situatie heel goed uit van het kruispunt en zo. En inderdaad, voor die verkeerslichtgestuurde regeling vroegen ze een principiële goedkeuring. Maar ze hadden niet gevraagd van dat in de loop van september te geven. Hè. Dus inderdaad, de situatie is duidelijk. Zij weten dat voor het gemeentebestuur enkel bespreekbaar is. In het kader dat de Kapellenstraat ook ingericht en zo. Maar ze vragen een principiële goedkeuring. En ik had vorige keer gezegd van ja, we gaan dat in september bespreken. Want dat was toen eigenlijk nieuws dat heet van de naald was, eigenlijk heel recent. En dat was eigenlijk nog niet besproken op het college. Dus dat had ik eigenlijk gezegd. En ik heb ook gezegd inderdaad dat er een beleidsbeslissing zou moeten genomen worden. Hè. Intussen hebben wij dat besproken met het college. Maar daar is eigenlijk naar boven gekomen dat vooraleer dat we een goedkeuring gaan geven, van welke aard dan ook, hè, dat we eerst een fysiek overleg met AWV willen om concreter te bespreken van wat bedoelen ze met principiële beslissingen, wat gaan de gevolgen juist zijn. En zij zeggen wij gaan niet voort met het uitwerken van de technische plannen voordat we een principiële beslissing hebben. Zij hebben heel veel begrip dat we dat niet direct kunnen zeggen, we voeren het nu in omwille van de Leenhofstraat, Kapellenstraat, dat verhaal. Dus dat begrijpen ze perfect. Maar wij gaan dat toch nog eerst met hun eens duidelijk uitklaren van hoe zit het juist. Hè? Hoe zit de vork aan de steel? En dan gaan we daarna voordat we dan de uiteindelijke beslissing nemen. En dat is vorige keer ook wel eventjes gezegd, gaan we het waarschijnlijk op een raadscommissie ruimte brengen. Hè. En er zal ook eventueel, we gaan kijken, een vorm van participatie met de inwoners van Mol kunnen plaatsvinden voordat zo het besproken is. Dus omdat er zo stond van de schepen gingen vanuit van een positieve beslissing, hè, dat was zeker die nuance van het is zeker positief en er gaat geen participatie zijn of zo, dat was zeker vorige keer niet de bedoeling, hè, als ik dat goed begrepen heb.
Oké, Paul.
Ja, dat is natuurlijk wel een heel ander verhaal dan hetgeen dat je hier een maand geleden gebracht hebt. Dus wat je nu allemaal zegt, begrijp ik voor de volle 100%. Maar wat ik niet begrijp, en ja, hij zegt het is heet van de naald, toen in september, terwijl vorig jaar in september AWV dat hier al voorgesteld heeft. Dan vraag ik me af, wat is er in dat jaar eigenlijk gebeurd?
Het heet van de naald, het nieuwe was dat als ze zeiden van als je op papier zet dat je principieel akkoord hebt, beginnen we aan de technische plan. En anders niet. Dat was het heet van de naald. Dat was de nieuwe boodschap die in september gekomen is. Ja.
Oké, okay, goed.
Okay.
Ja.
Prima, dan...
Dus eigenlijk, de bal ligt in jullie kamp. Dat is eigenlijk wat dat ze zeiden. Hè? Ja.
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zitting. Ik dank u, collega's. Ik dank het publiek. En wens u nog een prettige avond.